Dames en heren, welkom. Ook van harte welkom aan alle aanwezigen op de publieke tribune. Op deze raadscommissievergadering, sessie B. Ik geef allereerst het woord even aan wethouder Plomp in zaken een toelichting op... praat via de microfoon en dat is het meest versterkende element hierin. Dus hij kan niet harder gezet worden, hoor ik van de griffier. Dus ja, ik kan er helaas niets meer van maken. Allereerst het woord aan wethouder Plomp in zaken een korte toelichting op de gasopslag Bergen. Wethouder Plomp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Kunt u mij verstaan als ik iets dichter bij de microfoon? Goed, dan zal ik de microfoon op deze manier gebruiken. Raadsleden u heeft en commissieleden, u heeft net een toelichting gekregen van economische zaken omtrent RIP, Rijksinpassingsplan en het MIT rapport uit Boston. Dat was voor de raad, vandaar dat ik daar niet bij aanwezig was, was ook niet de bedoeling. Maar ik wil u toch graag even informeren over een persbericht, wat als het goed is heeft het u bereikt inmiddels via de mail. Maar gezien het feit dat u hier ook al vroeg aanwezig was, hebben velen van u dat wellicht niet gezien. Maar er is een persbericht verschenen van het college van Bergen en dat heeft de kop. College Bergen werkt niet mee aan gasopslag Bergen meer. Dat wordt wel genuanceerd in het persbericht verder, want wij hebben op dit moment het standpunt ingenomen dat we in het kader van de huidige situatie, dus let wel, de huidige situatie, niet mee kunnen werken aan de gasopslag. Want er is in het Rijksinpassingsplan gekozen voor de boerlocatie Bergenmeer en niet voor het MOB-complex, zoals de MER-rapportage aangeeft. Dat is het meest milieuvriendelijke alternatief. En we hebben altijd als college op het standpunt gestaan dat alternatief te huldigen. Dat wordt nu niet gekozen. En het tweede ding is dat er nog aanmerkelijke onzekerheden zijn ten aanzien van de voorspelling van aardbevingen. Ook het MIT-rapport geeft daar niet voldoende aansluiting bij ons denken daarover. En om die reden hebben wij morgen met economische zaken nog een gesprek hier in Bergen. En daar zullen we ook de inhoud van dat rapport nogmaals met elkaar bespreken. En kijken of wij de uitleg die wij eraan geven de juiste is. En als dat zo is, dan zullen we daarna samen met u een standpunt gaan innemen naar economische zaken als beantwoording op het RIP. Dus het Rijksinpassingsplan. Hè? Want het wordt van ons verwacht dat we daarover een standpunt innemen. Dus morgen is in mijn ogen wellicht de laatste bespreking. Dat kan eventueel nog volgen door een bespreking met vertegenwoordiger uit Boston. Dat zien we wel. Ik weet niet of dat nog in de reden ligt. En anders dan zijn we van plan om een videoconferentie te organiseren, zodat we toch nog gesprekken kunnen voeren met de betrokken wetenschappers. Maar in ieder geval, op dit moment kunnen wij, gezien de huidige omstandigheden, dat standpunt van EZ niet huldigen. En moeten we concluderen dat we niet mee kunnen werken aan de gasopslag. Dat even als korte toelichting op datgene wat zich vanmiddag heeft afgespeeld en dat wat zich morgen gaat afspelen. Voorzitter, dat was in ieder geval mijn toelichting op het persbericht. Ik heb overigens net nog een mondeling toelichting via Radio Noord-Holland moeten geven. Want die stonden al meteen hier bij de deur met de microfoon klaar. Maar de inhoud daarvan heeft dezelfde strekking. Dat wordt morgen uitgezonden en dekt de lading. Het lekt niet, maar het dekt de lading van het persbericht.
Dank u wel, wethouder Plomp. Dan gaan we nu verder met de agendapunten. Ik start met agendapunt B2 en dat betreft het vaststellen van de uitgangspunten voor de structuurvisie Schorel Klopt. Daar hebben zich zes insprekers aangemeld en ik begin in deze met de heer De Boer van de Kamer van Koophandel en Zakencentrum. Sorry voor deze interruptie. Ik geef het woord aan de heer De Boer van de Kamer van Koophandel en Zakencentrum Schorel. Even kort wat spelregels. Het is de bedoeling dat de inspreker het zoveel mogelijk kort en bondig houdt. Daarna kunnen er vragen gesteld worden door de raadsleden. En dat zijn met name technische vragen, dus er zal geen discussie plaatsvinden. En het is ook niet de bedoeling dat u naam en toename van ambtenaren noemt in uw pleidooi, in uw speech. Want die kunnen zich als zodanig niet verdedigen. Ik geef het woord aan de heer De Boer.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb het kort op papier gezet, dus dat is wel zo makkelijk. Voorzitter, dames en heren, ik sta hier als lid van de klankbordgroep voor de Kamer van Koophandel. Wij zijn een regionale organisatie voor het gezamenlijk bedrijfsleven. Omdat de betrokken bestuursleden van het zakencentrum Schorel om persoonlijke redenen vandaag niet aanwezig konden zijn, zal ik ook mede namens hen het woord voeren. Ik overdrijf niet als ik vaststel dat de structuurvisie Schorel klopt van levensbelang is voor de toekomst van het zakenleven in het hart van Schorel. In de klankbordgroep hebben alle betrokkenen zonder uitzondering blijk gegeven van een grote betrokkenheid en ook liefde voor de kern Schorel. Een band die vooral voortkomt uit het daadwerkelijk deel uitmaken van de gemeenschap. Het dorp Schorel is niet alleen een mooi dorp, maar bovenal ook een levend dorp. De voorliggende structuurvisie bevat de uitgangspunten voor een ontwikkeling van het hart van Schorel, die zowel het bestaande en zeer gewaardeerde karakter van het dorp als de functies die het dorp heeft voor de inwoners en bezoekers op een realistische en respectvolle manier combineren. De voor de omvang van het dorp zeer talrijke commerciële voorzieningen stellen een aantal eisen of randvoorwaarden voor een goed functioneren in de toekomst. In de door uw raad vastgestelde gemeentelijke detailhandelsvisie, het rapport van DTNP, worden de randvoorwaarden ook door u onderschreven. In de visie Schorel klopt, wordt er een ruimtelijke uitwerking aangegeven. In combinatie met de beleidsuitgangspunten voor de andere beleidsterreinen, zoals wonen, natuur, recreatie en verkeer. Ik wil vanuit het perspectief van het bedrijfsleven drie harde of noodzakelijke uitgangspunten belichten die in de visie zijn opgenomen en die wat ons betreft niet ter discussie kunnen staan. Dat eerste punt, dat is de herontwikkeling van het gebied tussen de Laanweg, Herenweg, Sportlaan en de Paardenmarkt, het zogenaamde centrumplan. Met ruimte voor wonen, horeca, detailhandel, woon-werkcombinaties en de bijbehorende parkeervoorzieningen. Dit project zal het gebied Paardenmarkt beter integreren in het centrum, schaalvergroting mogelijk maken en de structuur van het winkelgebied als geheel verbeteren. Het project is de katalysator die de gewenste ontwikkeling van de voorzieningen in gang zal zetten. Van belang is dat het plan in de aangegeven vorm geen ontwrichting van de detailhandelsstructuur teweeg zal brengen, zoals sommigen beweren. In de detailhandelsvisie en de aanvullende adviezen van de deskundige DTNP wordt de keuze voor het project uitgebreid gemotiveerd. En ik zal ze omwille van de tijd uiteraard niet herhalen hier. Het tweede punt, dat is de Herenweg tussen Laanweg en Paardenmarkt autoluw maken en niet autovrij. De Herenweg is geen Kalverstraat, gelukkig niet. En zal dat ook niet worden. Alleen bij speciale gelegenheden, wanneer er veel publiek op straat is, is volledige afsluiting in economische zin verantwoord. Het gaat hier om een detaillering, die eigenlijk niet in een globale structuurvisie thuis hoort, maar die wel van essentieel belang is voor het functioneren van de voorzieningen. Het derde punt. Het is noodzakelijk dat de bestaande parkeercapaciteit in stand blijft en dat nieuwe functies minimaal voorzien in hun eigen parkeerbehoeften. Minder parkeerruimte is voor het functioneren van de voorzieningen onverantwoord. Tot slot. Voor u ligt, naar mijn mening en die van het zakencentrum Schorel, een heel mooi plan voor een heel mooi en gezond kloppend hart van Schorel. Er is een groot draagvlak voor bij de direct betrokkenen en zo blijkt uit de enquête ook de meeste andere dorpsgenoten. De positie van de ondernemers is zodanig dat vertraging van het planproces zal leiden tot afstel van investeringen en daarmee het afbrokkelen van de voorzieningen. De omgeving van de paardenmarkt is hier nu al een zichtbaar voorbeeld van. Het is nu van groot belang dat de positieve energie die in het project Schorel klopt is gestopt, wordt benut en niet verloren gaat. Ik vertrouw erop dat u dit met mij en alle andere betrokken onderkent en het voorstel dat u nu gaat behandelen op de juiste waarde weet te schatten. Dank u wel voor uw aandacht.
Dank u wel, meneer Boer. Ik kijk even rond. Zijn er technische vragen vanuit de raadsleden? Nee? Dank ik u hartelijk. En dan ga ik nu naar de heer Kunst van de bewonersvereniging.
Dank u wel, voorzitter. 121 deelnemers aan het internetpanel. Dat wordt een mooi resultaat genoemd. Daar kun je op afdingen. Dat doe ik niet. We doen er nog een schepje bovenop. Er zijn een aantal zittingen geweest van de wijkvereniging, een drietal, waarvan één werd wel 200 deelnemers, waar de gemoederen zeer verhit waren, waar een geladen sfeer heerste, waar van de kern toch is dat er een grote betrokkenheid bij de bewoners is. Daarvan lezen we niets in het begeleidend schrijven. Dat komt natuurlijk omdat het wijkgericht werken al zo vanzelfsprekend is dat daar eigenlijk niet meer over gesproken hoeft te worden. Niettemin vraag ik even toch aandacht. En ook niet alleen om onze ijdelheid een beetje te strelen, maar ook vooral om een aantal punten nog wat toe te spitsen. Natuurlijk is ook binnen de wijkvereniging is er sprake van verdeeldheid. Maar er is op één punt een heel grote, duidelijke, centrale mening. En die wordt door heel veel mensen ondersteund. Op dat moment aanwezig, mensen nog voor 100%. En dat is een centraal uitgangspunt. En wij zouden dat graag eigenlijk bovenaan de uitgangspunten geformuleerd willen zien. Niet omdat het niet elders in de stukken ook al niet staat, maar om toch richting te geven, zeg maar, aan de overige uitgangspunten. Dat centrale uitgangspunt is: veranderingen in het centrum van Schorel moeten de eigen identiteit van deze dorpskern respecteren en waar mogelijk versterken. En bij eigen identiteit denken wij dan aan natuur, aan rust en aan dorps. Als je daarop doordenkt en kijkt naar de 5 plangebieden die hier genoemd worden, dan zou dat voor de infrastructuur tot het volgende uitgangspunt kunnen leiden. En wij zouden dat ook graag opgenomen zien. Geef bij alle te nemen infrastructurele maatregelen voorrang aan voetganger en fietser. Het dorp Schorel, als je het straatbeeld daar kent, dan is het vol met wandelaars, met fietsers. Ook op de Herenweg. Dus daar verschillen wij van mening wellicht. Maar we denken dat dit aspect, als het gaat om het autoluw of autovrijmaken van de Herenweg, nadruk mag krijgen. Dus misschien zou het wel daarheen moeten toch. En of dat ten nadele is van het zakencentrum, dat weet ik niet. Dat kan nog wel meevallen ook. Een ander aspect daar is de parkeerdruk. Er is zojuist ook al op gewezen en wij benadrukken dat. Er moet voldoende parkeergelegenheid blijven. Maar er is nog iets anders. Als het gaat om het centrum van Schorel, dan leiden de voorgenomen maatregelen tot verhoging van de verkeersdruk en van de druk op de parkeerruimtes. Dat is evident. Een supermarkt en alle andere voorzieningen die er komen, dat heeft ook effecten op de circulatie van het verkeer. Daarom herhalen wij hier nog een keer, en als uitgangspunt geformuleerd, als volgt: onderzoek op zo kort mogelijke termijn de mogelijkheden voor de constructie van een nabijgelegen, met een uitroepteken achter dat woord, transferium ter ontlasting van de parkeerdruk in het centrum. Wij denken dat het een uitgelezen kans is, nu de reorganisatie van de N9 aan de orde is, om in die context, zeg maar, ook serieus te zoeken naar een transferium, wat in welke ontwikkeling ook voor het centrum een hele gunstige invloed zou hebben. Uitgaande van het centrale uitgangspunt, pratend over het groene hart, komen wij tot de formulering: behoud en versterk waar mogelijk het groene karakter van Schorl en van het Schorlse centrum. En dan denken wij bijvoorbeeld aan een lage haag langs de te verleggen sportlaan. We denken aan een groene afscherming van het overloopparkeerterrein. En het genoemde plantsoen hier in de uitgangspunten, dat past daar uitstekend in. En of er een rij bomen moet worden gerooid langs de huidige sportlaan, dat zou noodzakelijk kunnen blijken, zwaar. Maar wij zouden dat niet de status van een uitgangspunt willen geven. Dat zou meer een noodzakelijk gevolg kunnen zijn van andere ontwikkelingen. Maar het uitgangspunt zou moeten zijn: behoud dat groene karakter. We zijn blij met het tot uitgangspunt nemen, tot vertrekpunt nemen van de stedenbouwkundige schets. Maar we hebben daar twee kanttekeningen bij. Eén heeft betrekking op het hotel. Aan die schets liggen te grondslag een aantal uitgangspunten, een aantal normen. En dus een tweede daarvan zijn de volgende: dat de dorpse uitstraling vergt dat je, als je hoger bouwt, dat het onopvallend moet gebeuren en dan in de richting van het oplopende landschap. Dat is één. En de tweede gedachte van de ontwerper van het stuk is: hou de zichtlijnen die er zijn open. Dat zijn zichtlijnen in het Groene Hart, maar dat zijn ook zichtlijnen die lopen naar het vermaarde klimduin. En daar vragen we dus aandacht voor als die stedenbouwkundige schets tot vertrekpunt. En het tweede punt, ook heel sterk benadrukt in onze vereniging, dat is die verlegde weg, de effecten daarvan op de laanweg, op de bewoners daar. Daar vragen wij ook aandacht voor, om dat zo te doen of anders te doen, in ieder geval die effecten zo gering mogelijk zijn. Nog twee punten, voorzitter. De communicatieparagraaf komt eraan. Prachtig. In de uitgangspunten staat bij herhaling dat er gesproken gaat worden met naast belanghebbenden. Dat is natuurlijk prima. Moet u doen. Is bijna altijd prima. We hebben een vraagteken bij de Ruitervereniging. Want zowel uit het internetpanel als uit onze bevindingen worden daar grote vraagtekens bij gezet. Dat geldt trouwens ook voor de Tweede Supermarkt, even terzijde. Maar dus daar hebben we nog wel even een vraag bij. Maar onze hoofdgedachte is: hou de communicatie breed. Betrek alle bewoners bij. Het centrum van dorp, het centrum van Schorl is van iedereen. En wij als bewonersvereniging willen daar graag bij betrokken blijven. Ten slotte, de economische paragraaf. Het mag niet zo zijn, vinden wij, dat als straks mocht blijken dat er onderdelen van het plan niet haalbaar zijn, dat er dan maar links en rechts wat wel haalbaar is uitgevoerd gaat worden. Het is een integraal plan. Dat heeft de ontwerper ook aangegeven. Het gaat om het herstellen van het verstoorde evenwicht in het dorpscentrum. En dat moet dus overeind blijven. En dat betekent dat het plan als in zijn integraliteit meegenomen moet worden. Ten slotte, we staan positief tegenover de huidige plannen. Het is veel beter dan de oorspronkelijke plannen rondom het Groene Hart. En we zien er ook met belangstelling naar de vervolgstappen uit. En geheel in strijd misschien met het voorgaande, zouden wij u willen vragen: laat er geen gras over groeien.
Dank u wel. Ik kijk naar de raadsleden. Meneer Zwart heeft een technische vraag.
De avonden van de wijkvereniging, waren die openbaar of waren het besloten avonden voor ook de overige bewoners die wel eens waar misschien geen lid zijn van uw vereniging?
We hebben één openbare avond gehouden en twee besloten zittingen.
En hoeveel mensen waren
er? Bij de openbare avond waren er die 200 mensen, okay. die roerige avond waren het. De andere 60 respectievelijk 40. Het is een afnemende belangstelling, omdat ja, het gaat natuurlijk in de richting van herhaling van zitten. Als u met schaken vertrouwd bent, dan kent u, weet u wat ik bedoel.
Hermies, ja. U gaf net ook aan dat u een vraagteken had bij de ruitenvereniging in de Tweede Supermarkt. Kunt u dat toelichten?
Ja, voor wat betreft de ruitenvereniging zijn er diverse redenen zijn er vraagtekens gezet. Het heeft te maken met de verkeersdruk die het met zich meebrengt. Het heeft te maken met het zicht op het Groene Hart, de wagens die daar staan. Het heeft te maken met de vermaarde paardenpoep natuurlijk. En er is bij herhaling binnen de vereniging gepleit voor het verplaatsen van die activiteit naar de randen van het dorp. Als het gaat om de supermarkt, ja, we begrijpen dat dat een centrale plek is in het geheel. Dus we met een zekere bescheidenheid wil ik toch aangeven dat daar kanttekeningen bij zijn. We vinden dat de huidige redenering voor een tweede supermarkt, voor wat betreft, die richt zich op twee delen. Dus dat is de haalbaarheid en de plaats. Dan gaat het om verkeersoverlast en zo. Wij denken, als het gaat om verkeersoverlast, dat bij de nieuwe plaats zeker ook een geval zal zijn. Komt ergens toch, althans het laden en lossen binnen een woongebied, dat parkeerplaatsje, dat wordt omringd door woningen. We denken dat er te optimistisch alleen maar gekeken wordt naar de effecten. Dat zou ook een negatief effect kunnen hebben. En we denken dat als het gaat om twee supermarkten, dan zien we dat toch wel een beetje als een probleem. Dat heeft eerder onderzoek ook uitgewezen. Maar misschien dat de tijd ons daar gewoon wel gaat inhalen. Dat moeten we maar even afwachten.
Geen verdere vraag.
Ja. Vindt u ook dat het concours hippiek, het jaarlijkse concours hippiek, moet verdwijnen?
Nee, daar zijn we heel positief over. Ja, prachtig. Goed. Zoals het internetpanel dat ook doet.
Uitstekend, geen verdere vragen. Dank u wel. Dan ga ik door naar de heer Lauwmans van de klankbordgroep Schorel.
Ik zal op een ludieke manier beginnen, als u mij dat toestaat. Ik zal het niet over het plan hebben, maar over het planproces. Ik ben gevraagd om weer te geven hoe in mijn beleving het planproces is verlopen. Maar vooraf las ik dat laatst bij een recent Europese top, was ook Obama, die was als spreker uitgenodigd. En je had onbeperkte spreektijd. En alle overige hoofden van Europese landen, die hadden exact 3 minuten. Er stond een grote klok in het midden, 3 minuten. En Angela Merkel, die deed het in 2 minuten en 55 seconden. Dus Duitse perfectie. En Sarkozy, die deed het in 1 minuut en 50 seconden. Kordaat. Dus ik zal me nu proberen te spiegelen aan Sarkozy. In mijn beleving het planproces. Bij de eerste kennisneming van, laten we zeggen, het plan van toen nog het Groene Hart in de Blinkert, toen spookte er een verhaal door mijn hoofd. En die anekdote die zal ik u vertellen. Ik was al met de FUT. En toen werd ik door een oud collega gebeld of ik hem wilde helpen bij het opstellen van een plan voor Sint Maarten. Ik woon in Schorel, ik zei, dat is prima. Ik zei, dan kan ik op de fiets naar Sint Maarten. Hij zei, wel nee, Sint Maarten in de Caribiek. Of ik daarmee wilde helpen bij het opstellen van een masterplan. Nou, dat noem je dan een missie. En toen we daar kwamen met de stedenbouwer en zo. Toen in Philipsburg, dat is dus de hoofdstad van Sint Maarten, van het Nederlands deel, toen dacht ik, ja, wat moeten wij hier nu als buitenstaander? En we zouden dus een stedenbouwkundige visie ontwikkelen enzovoort. En toen, ik dacht dat ik hetzelfde had, ik een brainwave dat ik dacht, wij zijn gewoon niet gepredestineerd, gekwalificeerd om daar een plan te maken. wij gaan dus al die stakeholders, en dat is de relatie nu met Schorel, of met de gemeente Bergen, met het bestuur en zo. We gaan al die stakeholders, die gaan we interviewen. Want die mensen die daar wonen en werken, die weten veel beter dan wie ook wat waar de problemen liggen en misschien ook wat de oplossingen zijn. En zo hebben we een ronde gemaakt langs alle betrokkenen enzovoort. En dat hebben we allemaal genoteerd. En toen zei de voorzitter van de eilanden, van het eilandenbestuur, hij zegt, kijk, en jullie zijn de stedenbouwkundigen en jullie kunnen al die opmerkingen verwerken tot een, laten we zeggen, integraal plan. En voor mij was het een enorme ervaring. En toen wij uiteindelijk al die gegevens hadden verzameld, en ik vergeet nooit, de ploegbaas, die kwam achter ons aan en zegt, denk erom, dat moet een plan met passie worden.
Komen, meneer Naaman.
Ik ben bijna klaar. Met passie worden, met passie, en dat was dan bij 40 graden in de schaduw, met passie. En nou, dat spookte door mijn hoofd en toen wij dat plan presenteerden aan de raad van Sint Maarten, toen kregen we zelfs applaus. Dus toen dacht ik, dit is toch een les voor je leven. En datzelfde heb ik toen ook, meen ik, met een paar woorden kunnen memoreren. En de gemeente Bergen heeft dit op een fantastische manier opgepakt. Ik kan niet anders zeggen, heel professioneel. En de burgerparticipatie, dat grote woord, is daar dus, laten we zeggen, idealiter is dat tot uitdrukking gebracht. En de stedenbouwer, die heeft als het ware de rol gespeeld die wij toen daar gespeeld hebben. En ik moet zeggen, ook als je de stukken nu leest, ook laten we zeggen, de voorstellen enzovoort, ik vind het allemaal zeer professioneel en ik kan niet anders zeggen, mijn complimenten voor, laten we zeggen, de werkwijze, de gekozen werkwijze. Het is natuurlijk ook de tijdgeest, laten we eerlijk zijn, voor de gekozen werkwijze en voor alle betrokkenen. Mijn complimenten.
Dank u wel. Nou, wie weet leidt het nog eens tot een uitwisseling tussen de gemeente Bergen en de overige eilandsdelen, die binnenkort gemeente van Nederland worden. Heel goed. Dank u wel. Ik ga naar de heer Theo Voogd van de seniorenvereniging Schorl.
Dank u wel, voorzitter. Ik had een klein misverstandje met de griffier, maar het is nu het schema aan het uitdelen. Een klein stukje geschiedenis, dat mag wel. Mijn voorganger die kwam van Sint Maarten. Ik kwam uit het Schorlse van 1967. En rond 1985 zijn wij begonnen om iets voor de ouderen te bereiken in Schorl. Toen waren er ook al ouderen. Meneer Stam heeft het geprobeerd in 1994 een stukje grond voor de seniorenraad. Dat is afgestemd in de gemeenteraad. En ik weet nog dat men toen zei, ouderen die moeten maar uitwijken. Als ze niet bevalt in een dorp, dan gaan ze weg. We hebben geprobeerd vanaf 2000, omdat we wisten dat de gemeente goedkope grond gekocht had van de Jelsema de Hoop Stichting, voor 15 euro de vierkante meter ongeveer, hebben wij steeds geprobeerd om vanuit de Sanderij een stukje grond te krijgen voor de ouderen van onze gemeente. We hebben erop aangedrongen via rapporten en in 2004 is het rapport Kompanen verschenen door de gemeente Bergen uitgegeven. En er staat voor de kern van Schorl dat er ongeveer een 150 à 200 woningen moesten komen. En dan kom ik op het stukje van de gemeente van het college naar de raad. In 2005 is de woonbeleidsnota aangenomen door de gemeenteraad. Op bladzijde 10 staat daar dat er een woongelegenheid moet komen voor ouderen rond de Sanderij. Op bladzijde 50 van diezelfde nota staat dat er ongeveer 25 woningen moeten komen voor starters en 95 woningen voor de ouderen. Dat staat genoteerd in de beleidsnota van 2005. In 2007 hebben wij het initiatief genomen om te kijken of we dat konden bereiken. We hebben dus een mooi plan gezien ergens anders. En we hebben voorgesteld dat wij het schetsplan zouden betalen. Dat is door de gemeente afgeschoten, want wij telden niet meer mee, omdat we geen geld hadden. En alleen degene die geld hadden, die konden meepraten. Het was de gemeente, Rabo Vastgoed en burgemeester Peestegri, wou ik zeggen. En de woningbouwvereniging. Goed, nu ga ik naar A3 toe. Griffier, het spijt me toch voor u, het is A3. Dat is de eerste stap naar woonservice. Ik hoop dat hij ze uit kan delen, want daar staat een heel interessant artikel in. De gemeente Bergen heeft op 1 juli 2008 met 16 partijen getekend, voorkomend uit allerlei sectoren. En die zijn allemaal sectoren en verenigingen die te maken hebben met ouderenzorg. Die hebben dan raamovereenkomst gesloten. En die raamovereenkomst in het kort komt hierop neer. Dat rond de zone, de eerste zone is Bergen, maar ik heb het nu over de tweede zone. De tweede zone heeft als middelpunt de Zanderij in Schorrel. En de gemeente wil met het ontwikkelen van woonservices winst boeken door meer samenwerking. En de uitkomst is 70 woningen vooral levensloopbestendig. En het aanbod voor zorgwoningen kan bij realisatie van een zorgpunt in de Zanderij voor een substantieel aangepakt worden. In beginsel voldoet dit complex voor deze woonvorm. Mogelijkheden in de nabijheid van de Zanderij moet bij voorraad benut worden voor vormen van wonen met zorg. Dat is 1 juli 2008. En nu gaan we naar het voorstel van het college naar de raad toe. We hebben het goed bekeken en daar staan een paar leuke dingen in. Er staat als eerste, de discussie waren niet vrijblijvend. Alle relevante beleidsstukken, raadsbesluiten en wettelijke beperkingen zijn vooraf rondgestuurd. Dat is A1, het bouwbesluit van 2005, A2, de functie van de Zanderij en A3, de stap naar de woonservicezones. Ik weet niet of mensen daartoe gelezen hebben, maar ik heb er verder niemand over gehoord. En het eigenaardige is dat al deze mensen die bij de eerste woonovereenkomst en van de gemeente betrokken waren, die zien we niet meer terug. En we zien er nu 15 terug. En die 15, voorzitter, spijt me meneer Lauwmans, van die 15 mensen, 7 voorzitters wonen niet in Schorrel. Die kwamen ergens anders vandaan. 7 van de 15. Vreemd is dat niemand dat opgevallen is. Dus wij vermoeden dat er toen een andere koers is gaan varen door het college. De lastige jongens, die werden een beetje ondergesneeuwd door anderen die alleen maar deelbelang hadden bij het geheel. En dat merken wij aan bepaalde dingen en opmerkingen in de notulen. Er staat notabene in, tweede alinea op bladzijde 2, de reactie was unaniem enthousiast. Dames en heren, 5 april is het uitgekomen met die mooie maquette. 7 april hebben wij geprotesteerd dat alle A-delen van de voornemers van de gemeente en de besluiten weggelaten zijn. We hebben nooit geen antwoord gekregen op deze vragen. Dus unaniem enthousiast kan niet. Dan gaan we verder. We krijgen dan de digitale vragenlijst. Wij hebben gevraagd, omdat de doelgroep toch vooral de ouderen waren. Mensen doen het nou met een vragenlijst. Want internet is nou niet het meest populaire toestel voor 75-plussers. Dat is niet gebeurd. Jammer. Men ging toch door, men moest digitaal zijn. Oké, over de vraag heb ik het dadelijk wel. Men wilde dus een breed maatschappelijk draagvlak. Want 500 was een breed maatschappelijk draagvlak. Wat gebeurt er? De gemeente heeft elke week reclame gemaakt om het aantal omhoog te krijgen. Uiteindelijk zijn er dan 121 ingediend. Dan zou je zeggen, als ik er 500 moet hebben, helaas 121. Nee, wat zegt de gemeente? Liefst 121 hebben we dit ingevuld. 121 is nog geen 2% van 7000 inwoners. En de hele tijd wordt dit aangehaald als een presentatief geheel. Nog geen 2% van de bevolking, dat die overal mee eens zijn. Sorry voorzitter, er is gevraagd aan deze meneer van de Slotlaan van de bijeenkomsten. De bijeenkomsten van 40 en 60 mensen waren gesloten, alleen voor de wijkvereniging en niet voor de scholaars. Nee, het was enige verwarring met die 200. Nee, maar dat is even voor de duidelijkheid. Dus de Schoorlense bevolking is nooit geïnformeerd. Laat dat duidelijk zijn. En waarom niet? Ik weet het niet. Maar ik heb wel mijn vermoeden. Want ik weet zeker bijna, als u informatieavond gaat houden in de Blinkert, voor de hele Schoorlense bevolking, dan komt er heel iets anders uit wat er vanavond gezegd werd. Maar goed, men heeft het niet gedaan. Ik twijfel aan bepaalde dingen waarom het niet gebeurd is. Dan nog een paar dingen over de enquêteformulier. Vraag 22 of zoiets. In die digitale vragenlijst staat. Stel dat in de concrete uitwerking van het idee dat nu voor ligt. Want meer dan het idee is het niet. Gekozen moet worden. Wat heeft dat in voorkeur? Ja, natuurlijk zegt iedereen nee. Dus 6% zegt het niet. De gemeente had moeten zeggen. Wij hebben een zorgplicht om voor ouderen zeker woningen te bouwen. Wat zegt u daarvan? Dan bent u eerlijk. En dit is om de zaken heen lopen. Voorzitter, ik wil afsluiten, dan zijn mijn minuten om. En ik moet zeggen, wij zijn diep teleurgesteld als seniorenraad, dat weet u. We hebben ook een brief geschreven aan de raadsleden en de commissieleden. Ik ga afsluiten met een vergelijking. Schoolse ouderen die wachten al jaren op een busje. Dan kunnen ze zitten en hoeven ze niet in de kou te staan. Het hoeft geen luxe bus te zijn hoor, als er wel plek is. Nou, we zijn vanaf 1994 bezig geweest. En als ik dan de slotconclusie lees van het besluit, daar word ik inderdaad ontroerd van. De volkshuisvesting en doelstellingen C uit het woonbeleidsnota zoveel mogelijk inpassen. Niet het wordt gedaan, nee, zoveel mogelijk inzetten, inpassen. Dus wat in 2005 afgesproken is, telt niet meer. Maar het meest pijnlijke vind ik de laatste. De haalbaarheid onderzoeken van het inpassen van een concept voor beschermd wonen. Het lijkt heel veel op 94, toen we afgeschoten werden als ouderen en we nu weer thuis hoorden in het Schoorlense. Want daar gaan we weer. De haalbaarheid onderzoeken voor het inpassen van een concept voor een beschermde woonvorm. Dat is een ander woord voor wegschuiven, doorschuiven. Ik sluit af met het volgende met die oude mensen in die busje. Bepaalde groeperingen vonden dat busje niet zo mooi. Dat was te simpel. Het moest beter, het moest anders. Wat gebeurde er? Er werd een prachtige Ferrari volgereden. Zo'n sportwagen waar iedereen stond naar te kijken. Het glimmende dak, schitterend mooi. Helaas, daar zit maar één plaats naast. In het Volkswagenbusje kunnen er 7 in. Dus die mensen blijven verder in de kou staan. Dank u wel.
Ik kijk naar de raadsleden. Zijn er technische vragen? Ik zie meneer Zwart, meneer Zeiler en wordt overigens niemand. Meneer Zwart.
Is er volgens u voldoende draagvlak binnen het Schoorlense voor dit plan?
Als ik de papieren moet geloven die de gemeente rondgestuurd heeft, is heel Schoorl enthousiast. Ik heb geen enige enthousiaste Schoorlaar mee tegengekomen als ik zei, jongens, dit is geen plaats. Want er staat bijvoorbeeld ook in dit verhaal van de gemeente. De behoefte aan statuswoningen is heel klein. Waar dat in godsnaam vandaan komt, mensen, ik snap het niet, als in 1995 al 25 statuswoningen eigenlijk moeten gebouwd worden. En dan staat er in 2009, in jullie rapport, wat jullie zien, de behoefte aan statuswoningen is klein. Natuurlijk is het niet klein, die is verschrikkelijk groot. Net als een plekje, nogmaals, voor de ouderen in Schoorl, die lichamelijk en geestelijk gebrekkig zijn. En die je toch in je eigen dorp te laten oud worden. En ik wil nog één voorbeeld geven hoor, bijvoorbeeld een man van over de 90, die is weggemoed uit Schoorl naar Warmehuizen. Die komt elke dag met zijn karretje terug, want hij wil toch in zijn eigen dorp zijn. Dat is nu wat gebeurt, de emmer loopt echt over, omdat er 25 jaar niks gebeurd is.
Begrijp ik goed dat er volgens u nog meer nodig is om die burgerparticipatie op gang te brengen voor dit plan?
De gemeente moet durven om heel Schoorl uit te nodigen. Niet alleen een wijkvereniging met de deur dicht. Er werd ook gesteld, het was niet alleen een probleem voor de wijkvereniging, het was een ding van heel Schoorl. Nou, nodig dan heel Schoorl uit. En daar, dat is nooit gebeurd.
Die bijeenkomst is volgens u nooit geweest in het Schoorl?
Nee, het is nooit gebeurd.
Oké.
Dank u wel, meneer Zeiler.
U heeft wensen. Die wensen zijn al heel lang geuit.
Sorry, ik heb geen wensen hoor. Het zijn eisen en uitgangspunten van de gemeente. Het zijn mijn wensen niet. Het woonbeleidsplan zegt van 2005 95 woningen voor ouderen. Dat zeg ik niet. Dat zegt de gemeente.
U wilt de gemeente eraan houden. Heeft u ideeën over de plek waar het moet? Moet dat in dit plan of moet het in een ander plan?
Meneer Veilig.
En zo ja, bent u van plan of bereid om daarover mee te denken? Want ik denk dat we met kritiek één punt hebben. Dat we als we een plan maken, dat alle ideeën en suggesties, ook van de mensen die onvoldoende inspraak hebben gehad, welkom zijn. En als het opbouwend is en als het ingepast kan worden, dan is het altijd welkom wat de hele commissie betreft.
Wij zijn dus...
Kunt u ook ideeën aandragen voor de plek? Hè? U suggereert ergens dat rond de stolp iets kan gebeuren. En dat in de verdere procedure inbrengen.
Meneer Zeiler, alle plannen van de gemeente van 2005 af is er een situatie gecreëerd voor woningen vlakbij het zorgcentrum De Zanderij. Dat betekent als je De Zanderij oversteekt naast de boerderij bijvoorbeeld van de Winter, daar is die plek gesitueerd. Dat is altijd zo geweest, want daar was groen van de gemeente die goedkoop was en daar was geen hinderlijke bebouwing. Altijd staat in alle stukken van de gemeente, nogmaals een stuk van 1 juli 2008... zegt nog steeds dat de plek voor de ouderen, lichamelijk en geestelijk gebrekkigen, daar gesitueerd moet worden, omdat je dan een eenheid krijgt met je woonzorgservice. Ook voor de verpleging, trouwens het is financieel ook veel goedkoper voor de gemeente, als de ADBZ naar de WMO gaat, dat de mensen geclusterd kunnen wonen met toezicht.
Goed. Daarvan vindt u niets terug in dit plan?
U wel?
Nee, dat is mijn vraag nu. Mijn vraag is vervolgens.
Ik zie het niet.
Vervolgens.
Meneer Zeiler, we gaan niet in discussie, want dit zijn allemaal suggestieve vragen. Dus open vragen stellen.
Ja, nou voorzitter, mijn vraag is of deze inspreker ook concrete ideeën kan aandragen.
Meneer Zeiler, wij hebben vanaf 94 ideeën aangedragen. En geen één idee is gehonoreerd. Nu nog niet.
Dat is jammer, ja.
Dat is niet jammer, dat is triest voor de mensen die het... niet aangaat.
Even voor mijn doen. Zit u nu in de... draait u nu mee in deze commissie? Of is meneer Bijl en meneer Van Leijen namens gemeentebelangen de woordvoerder? Of zit u eigenlijk op de publieke tribune?
Wij zijn de reserve en wij vragen alleen... stellen alleen vragen aan de insprekers. Voor de rest houden wij onze mond.
Goed, dat is volgens mij vrij ongebruikelijk, want normaal wordt dat altijd door de raadsleden als zodanig gesteld. Goed, dank u wel voor uw betoog. Ik ga door naar de volgende inspreker, dat is de heer Buizer.
Ja, dank u wel, voorzitter, dames en heren. Het moet er hier geëmotioneerd aan toe zijn gegaan, want de tafel is helemaal nat van mijn vorige sprekers. Mijn naam is Bert Buizer en ik spreek als bestuurslid van de Jelgersma van der Hoop Stichting. De stichting die al vanaf begin jaren 30 van de vorige eeuw een 12-tal hectare grond in bezit heeft, grotendeels gelegen in het centrum van Schorel en wel waar vanavond de discussie over gaat en waar de gemoederen zo over op kunnen lopen. Naast een 12-tal hectare grond, grotendeels omsloten door de Molenweg, de Laanweg en de Sportlaan, hebben we daar buiten gelegen nog een aantal hectare liggen. En aan de Molenweg een boerderij en een woonhuis en een ander woonhuis aan de Laanweg. De stichting is destijds om een curieuze reden opgericht: het verschaffen van huisvesting aan oudere dames van Nederlands hervormde huizen van onbesproken afkomst, niet zijnde opgenomen geweest in een inrichting voor krankzinnige verpleging en niet zijnde van Roomse huizen. Dat gezegd hebbende, begrijpt u nu over wat voor een mooi stuk grond dit gaat. De constructie was natuurlijk eenvoudig. De pachtopbrengst van de boerderij was om de dames een onbezorgde oude dag te bezorgen. Op dat mooie stuk grond zijn heel veel argusogen gericht. Projectontwikkelaars, goedbedoelende schorelaars, mensen die pleidooi houden voor ouderenhuisvesting. En ook van mensen die iets om natuur en landschap geven. Naast die argusogen van vooral commerciële partijen heeft de stichting de afgelopen decennia vele malen aan tafel gezeten met de gemeente. Destijds de gemeente Schorel en nu met de gemeente Bergen. Waarover ging het toen? Het ging over het realiseren van de sportlaan. Het ging om het realiseren van het huidige parkeerterrein aan de sportlaan. Het ging in een latere stadium om het realiseren van een fietspad, wandelpad langs de Laanweg. En de laatste transactie die tussen de stichting en de gemeente heeft plaatsgevonden, dat betrof een strook grond langs de sportlaan. Die strook grond, ongeveer 10 meter breed en beplant met een redelijk fraaie windsingel, die is dus al jarenlang in bezit van de gemeente en was bedoeld om een fietspad aan te leggen. Daarvan heeft de gemeente tot nu toe geen gebruik gemaakt, maar dit lijkt het moment te zijn dat de gemeente haar recht wil gaan effectueren. En daarvoor zijn wij aan tafel genodigd, daarvoor waren we, wat meneer Lauwman zo mooi vertelde, in procedure gewikkeld. En die procedure is buitengewoon deskundig door externe mensen begeleid. En die heeft ons inziens geleid tot een heel fraai resultaat. Maar wat er allemaal zou moeten gebeuren, om dan heel kort door de bocht te gaan, daarvan zou de stichting kunnen zeggen, ja, wij hoeven niet zo nodig. En daarmee zou het plan ook voor wat betreft het grondbeslag van de baan kunnen zijn. Maar zo ongenuanceerd wilden we ook niet zijn. Jarenlang verlenen we gastvrijheid aan incidentele activiteiten, jaarlijks aan het paardensportspektakel. En nu praten we serieus om ruimte te geven aan de gemeente om dit plan te realiseren. Echter, wat ik zojuist niet gezegd heb, voor alle grondtransacties is er inderdaad echt iets overgedragen. Grond van de stichting aan de gemeente, maar vooral ook grond van de gemeente aan de stichting. En dat is een van onze uitgangspunten en dat is een van de interessante mogelijkheden op dit moment. We zijn er namelijk voor om op basis van natuur- en landschapsdeskundigheid zorg voor het landschap, zorg voor de natuur, maar ook zorg voor het cultuurhistorische landschap goed in te bedden in het groene hart van Schorel. Dat wordt niet alleen maar beperkt tot dat weiland van de stichting en het stuk weiland, wat nu nog van de gemeente is, maar in de hele gedachtegang moet ook worden betrokken het Nollebos, de Nollevijver. Die ligt als een wig tussen het Groene Hart en het langs de voorweg gelegen gebiedje, wat ook van onze stichting is, de Verbrande Hofsteen. Er zijn naar mening van ons bestuur op dit moment veel mogelijkheden, grote mogelijkheden, om een belangrijke kwaliteitsimpuls in het Groene Hart te realiseren. De verrommeling langs de Molenweg. De verrommeling, het spijt me, ik moet dat toch zeggen, bij onze eigen boerderij. De lelijke aanblik van de sportlaan en het daarachter gelegen parkeerterrein. Het zijn allemaal mogelijkheden die met dit plan, dat van een integrale visie getuigt, om die problemen op te lossen. Een van de gevolgen van het realiseren van het plan zou kunnen zijn dat wij huismeester worden van twee verenigingen. De Ruitersportvereniging en de groep van de Jeu de Boule. We huisvesten al een andere vereniging, dat is de IJsbaanvereniging. U heeft nog van kunstijsbaan kunnen genieten, maar volgens mij was het helemaal niks. Wij zijn inmiddels op een hele aardige wijze met elkaar in gesprek geraakt. Vertegenwoordigers van de Jeu de Boule-vereniging en van de Ruitersportvereniging. Wij hebben de ambitie om samen problemen op te lossen. We zijn ook niet doof voor geluiden van de omwonenden. We hebben kennis genomen van de internet-enquête-uitslagen. En alles overwegende Wil ons bestuur, indachtig het motto behoud door ontwikkeling, graag met de gemeente de volgende stap maken. Zij het onder de nodige voorbehouden. Dank u voor de aandacht.
Dank u wel. Vragen? Nee? Dank u wel. Dan ga ik door naar de heer E. van de Baan. Dat is de laatste inspreker. Goedenavond, voorzitter. Dank u wel. Mijn naam is Egbert van de Baan. Ik ben adviseur van Albert Heijn. Het is al even gememoreerd dat wij van plan zijn een tweede supermarkt wellicht te gaan vestigen in het centrum van Schorl. En ik wil daar toch heel even een klein stukje meenemen waarom we dat uiteindelijk graag zouden willen. In de stukken van het centrumplan Schorl klopt, ligt ook een onderbouwing dat er uiteindelijk blijkt dat er veel vierkante meters voetruimte is in het centrum van Schorl. Dat is een relatief eenvoudige berekening, maar daar ligt iets anders aan de grondslag. Dat houdt eigenlijk in als je het omdraait, dat er relatief veel voetomzet afvloeit uit het Schorl van dit moment. Wat wij graag zouden willen in het centrum van Schorl is een binding, een grotere binding van de inwoners van Schorl met het centrum, zodanig dat ze niet in de auto hoeven te stappen naar omliggende kernen waar wel wat meer aanbod is. Maar dat mensen gewoon in Schorl gewoon zelf hun boodschappen kunnen doen. In allerlei soorten en maten. Een bijkomend effect is als je uiteindelijk zorgt dat er meer voetbinding gaat plaatsvinden in Schorl. Ik hou een wat technisch verhaal, want iedereen heeft dus eigen merites. Ik hoop dat u me dat niet kwalijk neemt. Als het uiteindelijk blijkt te lukken dat we wat meer voetbinding kunnen krijgen aan Schorl, vaart daar absoluut de middenstand verder van Schorl wel bij. En wat krijgen we dan? Uiteindelijk een wat levendiger en nog gezelliger centrum dan we met elkaar nu al hebben. En dat is ook absoluut de ambitie van ons om mee te werken aan het plan. Wij denken dat het heel belangrijk is, en daar zijn we ook heel erg blij mee, dat de stedenbouwkundige een vorm heeft gevonden waarin de ligging van de supermarkt omsloten is. Alleen eigenlijk een entree krijgt langs een grote passage richting de Herenstraat. En wij denken ook dat uiteindelijk dan de binding met het dorp groter wordt, dat ik net zeg, maar ook met de plaatselijke middenstand. We versterken uiteindelijk de plaatselijke detail, want dat ziet u ook in het laatste rapport van DTNP, wordt het ook al omschreven. We denken dat het plan zoals het nu ligt, en we zijn er ook heel erg enthousiast over, bijdraagt aan een gezelliger centrum, beter parkeren. Als je kijkt ook naar het plan, dan zie je ook dat de stedenbouwkundige heel graag het parkeerterrein nu wil oppakken en ook uiteindelijk wat meer wil omzomen, ook met groen. Daar zijn we heel erg voor. Er is ruimte voor een tweede supermarkt in Schorl. Dat leidt uiteindelijk ook altijd tot de vraag van wat gebeurt er dan op de bestaande, met de bestaande supermarkt. Daar zijn op dit moment ook heel veel speculaties over te voeren. Niemand weet wat er uiteindelijk gaat gebeuren. Wij zouden u willen vragen, maak mogelijk dat er uiteindelijk een grotere binding met het centrum van Schorl gaat ontstaan. En geef ons samen met de beleidsmakers en de medewerkers van de gemeente ruimte om uiteindelijk te zoeken naar de meest logische invulling van die locatie. Dat kan op een heleboel manieren nog gebeuren. Maar we zouden u absoluut willen vragen om het plan zoals het er ligt verder te laten uitwerken. Dank u wel. Dank u wel, meneer Van der Hoek. Daarna meneer Van der Leij. En meneer Medendorp.
Mijn naam is Van der Hoek van D66. U denkt dat er voor twee supermarkets voldoende rendement is. Dat die twee zo dicht bij elkaar, die zo dicht bij elkaar liggen dat die kunnen bestaan.
Ja, daar zijn we van overtuigd, omdat het op heel veel plaatsen in Nederland gebeurt. Ik geloof dat het op nog 100 plaatsen in Nederland op deze manier gebeurt. Dat is één. Maar twee, veel belangrijker is dat DTNP heeft aangetoond dat er distributief panologisch ruimte is om een aantal vierkante meters, en het aanzienlijk, dat ligt tussen de 900 en 1000 vierkante meter, voet toe te voegen in Schorl. Dat houdt dus in, nogmaals wat ik net zei, dat nou die omzet afvloeit uit Schorl. Dus mensen stappen gewoon letterlijk in de auto om weg te rijden uit Schorl. Daar heeft de plaatselijke middenstand heel veel last van. Dus wij geloven dat er omzet is in Schorl. Wij denken uiteindelijk dat wij mensen aan Schorl kunnen binden. En dat is ook distributieplanologisch aangetoond.
En lukt dat Super de Boer niet?
Nou, dat vind ik een wat lastige vraag. Je zou haast zeggen, kennelijk niet. En dat kan voor een deel liggen aan de uitgangspunten van de locatie. Het kan voor een deel liggen aan de formule. Hij is niet voor niets, zou je zeggen, verkocht. En wat ermee gaat gebeuren is heel onzeker. Wat we wel zeker weten, is dat het plan zoals het er nu vorm heeft, gewoon een heel goed en een heel goed uitgewerkt plan is met voldoende parkeren, een goede aantrekkingskracht en absoluut een anker voor de rest van de middenstand in Schorrel.
Er is wel sprake geweest van een uitruil vroeger. Klopt dat?
U heeft in een van de vorige rapporten als gemeente Bergen aangegeven dat het voorwaardelijk is dat er gesprekken zijn met Super de Boer. En die zijn er geweest. Ze zitten nu even in de ijskast, want ik zou niet weten wie nu uiteindelijk degene is, de opvolgend koper is van de Super de Boer in Schorrel. Maar zoals ik net heb aangegeven, zou ik u willen vragen, zorg dat u faciliteert. Wij willen heel graag met de gemeente Bergen samen en met de projectgroep zoeken naar de meest gepaste oplossing en invulling op deze locatie.
Dank u wel. Dan ga ik naar meneer Van Leij.
Ik heb aan het eind van uw betoog, of u zei u van, geef ons de ruimte, of zei u van, om te zoeken naar de ideale locatie. In het plan wat wij nu gepresenteerd hebben een paar keer gekregen, is er altijd op die ene hoek bij de Laanweg de locatie geprojecteerd. Begrijp ik dat u eigenlijk dat vrijwel laten waar de supermarktlocatie zou komen?
Dan heb ik me niet helemaal goed uitgedrukt. De locatie is volgens mij wel helder. Dat is op de hoek van de Laanweg Sportlaan. Dus die locatie is wel helder. Waar het om gaat is uiteindelijk om de definitieve invulling. Want daar is uiteindelijk gewoon wat discussie over. Over wat is nou Super de Boer en wat wordt het zometeen. En een van de voorwaarden wat ik net ook zei, waar u zelf als raad heeft meegegeven, is van ja, ga praten met Super de Boer. En daar zijn we toe bereid. Dank u wel.
Een kort.
Ja, een kort vraag. U zegt van, er gaan mensen het dorp uit om boodschappen te doen. Die mensen komen terug, maar we hebben, Schorrel is groter dan Schorrel. We hebben ook nog Groet, waar ook een kleine supermarkt is, die belangrijk is voor de kern Groet. Maar ik kan me voorstellen dat een verdubbeling en een aantrekkelijker boodschappencentrum met een supermarkt in Schorrel nogal wat mensen uit Groet wegtrekt. Is er onderzocht, weet u dat, of misschien straks inderdaad, welke gevolgen dit heeft voor de supermarkt in Groet? Voor zijn bestaansrecht.
Ja, je hebt natuurlijk een bepaalde hiërarchie in functies van supermarkten. Je hebt natuurlijk, als je kijkt naar Alkmaar, dan is dat natuurlijk extreem. Tot aan de XL die daar geplaatst is, de grote Albert Heijn. Dat is een haast regionale vorm van een supermarkt. Dan heb je natuurlijk de normale wijksupermarkt of een kleinere stadssupermarkt. En waar we het hier over hebben is natuurlijk gewoon een supermarkt die qua formaat past bij het inwonersaantal van Schorrel. Datzelfde geldt ook voor de supermarkt in Groet. Dat is een formaat supermarkt die past op de locatie en bij het aantal inwoners. Ik zie die functie blijven bestaan. Zo ken ik een supermarkt bijvoorbeeld in Bennebroek. Daaromheen liggen 6 van die spar supermarktjes in allerlei kleinere kerntjes. Alles, er zit een bepaalde hiërarchie. Zolang we de hiërarchie waarborgen en ook maar laten bestaan. Je moet dus geen 1000 meter supermarkt in goed gaan leggen. Want dat past dus helemaal niet. Je moet lekker, die supermarkt moet daar op die manier uitstekend kunnen blijven functioneren.
En daar onderzoek van, u noemt Bennebroek, maar in het rapport wat wij dan hebben, daar staat eigenlijk niks over in, over die effecten.
Ik heb daar geen concreet onderzoek voor. Maar wellicht is dat iets wat we nog zouden moeten kunnen oppakken.
Dank u wel, meneer Medendorp, tot slot.
Ja, dank u wel, voorzitter. In uw betogen lijkt het alsof u het uitsluitend doet voor de inwoners van Schorrel. Dat vind ik prettig, want dat is mooi. Maar verwacht u in verband met die winkelvestiging die u daar gepland hebt geen aanzuigende regionale werking en daarbij komende automobiliteit?
Ik verwacht dat niet. Ik denk zelf dat het Klimduin op zich een grotere aantrekkingskracht zal hebben dan een mogelijke Albert Heijn op deze locatie. En dat is nou juist het leuke van dit plan. Ik denk dat de een en ander elkaar gewoon uitstekend kan versterken. En ik denk dat we daarop moeten zoomen. En daarom is het plan denk ik ook zo sterk. Omdat het uiteindelijk kan zorgen voor een gezelliger en aantrekkelijker centrum. Zodat mensen die uiteindelijk een bezichtiging gaan bezoeken van Schorrel ook wat langer kunnen blijven.
Maar ik dacht in de stukken gelezen te hebben dat er in dat kader, dat het onderzoek had uitgewezen dat er geen plaats was voor twee supermarkten in de kernschorrel. En hoe valt dat dan met elkaar te rijmen?
Volgens mij, maar misschien heb ik de conclusie wat anders gelezen. Volgens mij is er wel plaats voor twee supermarkten. Er wordt alleen een vraag gesteld bij twee vergelijkbare segment supermarkten. En je hebt natuurlijk drie segmenten. Dat is full service, je hebt natuurlijk prijsattractief en je hebt discount. En dat is hetgeen wat er natuurlijk genoemd is in het rapport. Men stelt wat vragen bij het feit van, joh, moet je nou twee full service supermarkten plaatsen in het dorp als Schorrel? Ik heb daar net even aan gerefereerd. U bent daar absoluut niet de enige van in Schorrel. Daar zijn er gewoon 100 plaatsen in Nederland die gewoon een lekkere superboer hebben en een Albert Heijn naast elkaar. Dat functioneert prima. Ik heb zelf wat vraagtekens bij van een stukje downsizen met de ambitieniveau. Al te vaak denkt men van nou, je hebt al een full service, laten we er maar een discount erbij doen en dan gaat het wel lopen. Ik heb het idee dat we hier in Schorrel wat anders moeten doen en een kwaliteitsimpuls moeten doen. En daar zijn wij als Albert Heijn als geen ander toe in staat. Maar ik heb net al uitgesproken dat we daar ook met elkaar graag over van gedachten willen wisselen. Ik zou het alleen jammer vinden om alleen, en ik noem ze altijd wat platdozenschuivers, toe te voegen in het centrum van Schorrel. Die mensen komen dan alleen om snel wat inkopen te doen bij een discounter. En die stappen heus niet bij de Bruna binnen. Of bij een doe-het-zelfzaak. Dat doen ze niet. En je ziet juist wel, als je zorgt dat mensen als je een wat breder aanbod hebt, dan zie je ook dat er dus cross over en weer gewoon mensen bij elkaar binnenkomen. En dat is denk ik hetgeen wat we zoeken in Schorrel.
Dank u wel. Dan rond ik hiermee de insprekers ronde af. Dan dank ik ook alle insprekers. Dan ga ik nu over tot de behandeling van agendapunt B2. Dan kijk ik eerst even naar de wethouder of hij in eerste termijn een toelichting wil geven. Op dat wellicht al eventuele vragen die leven bij de commissieraadsleden weggenomen kunnen worden. Aan u het woord, wethouder Plomp.
Ja, voorzitter, wat voor ligt, dacht ik, is een helder stuk met duidelijke aanwijzingen hoe wij met elkaar in een langdurig proces een visie hebben weten te ontwikkelen. En wat voor ligt is ook niet meer dan een visie. Wat wij aan de commissie en straks aan de raad vragen is, geef nou eens je mening over de kaders die hierin zijn vastgelegd, namelijk de kaders waarbinnen wij straks, en dat zal een aantal maanden duren, een structuurvisie kunnen opstellen. Want uiteindelijk in die structuurvisie komt pas aan de orde wie wat waar gaat doen. En vooral wat waar en wat. Want er is nog geen enkele economische onderbouwing in dit stuk. Zover zijn we ook nog helemaal niet. Er is ook nog helemaal niet duidelijk waar wat komt. Want wat hier is neergelegd is een visie van een stedenbouwkundige. Met een uitgangspunt om de kern van Schorrel te vervolmaken, zoals hij dat altijd maar zegt. En daarom zie je ook een aantal elementen naar voren schuiven. De sportlaan wordt verlegd om ruimte te bieden aan die vervolmaking. Om de afronding van de kern Schorrel beter over te laten gaan in het Groene Hart. Zo ligt er een visie op het Groene Hart ontwikkeling. Hoe kan je daar met de sport verder omgaan? En nu is dat wat verspreid, dat wordt bij elkaar gebracht. Er ligt een visie over verkeer, namelijk de routing langs het centrum en niet door het centrum. Dat is nu ook al het geval, maar dat wordt met dit plan toch aanmerkelijk verbeterd. Er ligt een opgave voor woningbouw. Nou, insprekers hebben daar ook al op gewezen. Er zijn een aantal opdrachten aan de raad verstrekt. En wij proberen met dit plan ook aan die opdrachten invulling te geven. Maar het is niet meer, en let wel, het is niet meer dan een visie op de toekomst. En ik denk dat het hartstikke goed is dat wij vanavond van de commissie en raadsleden horen hoe zij daarover denken. U kunt mij heel veel vragen gaan stellen. En dan op heel veel vragen zal ik ook, als het op de toekomst gericht is, geen antwoord kunnen geven, omdat we zover nog niet zijn. Maar waar ik wel in geïnteresseerd ben is van, hoe denkt u erover? En heeft u wellicht nieuwe ideeën? Of nieuwe inzichten in een verbetering van de kern Schorrel. En daarbij stel ik mij nu geheel open en geef graag u het woord, voorzitter, om die meningen dan ook over deze tafel te laten komen.
Uitstekend. Dan ga ik het rijtje af van de hoek. Dan meneer Edelschaap, meneer Medendorp, meneer Van der Leij, meneer Van Leijen, meneer Zwart. En dan is het daarmee gedaan in eerste termijn. Meneer Van der Hoek.
Ja, dank u wel, voorzitter. D66 gaat in principe akkoord met de uitgangspunten. De voorbereiding komt goed over. Gezien het brede draagvlak kan het bijna niet beter. En er is een kwaliteitsteam samengesteld. Nou, fantastisch. Toch hebben we toch nog een paar vragen en opmerkingen. In de eerste plaats is het jammer dat de seniorenraad zich niet serieus genomen voelt. Ten tweede, dat van die supermarkten, dat snap ik niets van. Want in Egmond mochten er maar één. Hier zegt men, er kunnen er twee bij elkaar zijn. Daar snap ik helemaal niets van. En hoe ver zijn de gesprekken met de diverse eigenaren? Hoe ver zijn die? Dank u.
Ik stel voor dat ik eerst even het rijtje afmaak. En dan kan de wethouder daar al schrijvend mee zijn antwoorden op geven. Meneer Edelstra.
Ja, dank u, voorzitter. GroenLinks is in ieder geval positief over het uitgangspunt wat in de noten staat over dat het dorpse karakter behouden moet blijven. Toch naar aanleiding van een aantal insprekers willen we de wethouder toch een vraag stellen over wat hij vindt van de kwaliteit van de representativiteit van de burgers van Schorl. Want daar worden hier toch wel een aantal vraagtekens bij gesteld. Dus we vragen ons af hoe de wethouder hier tegenover staat. En of hij nog mogelijkheden ziet om SOS, want zo is het afgekort volgens mij, SOS-groep rond de tafel te krijgen. Een tweede punt waar we een vraag over hebben is over de verdere procedure. In het stuk wordt gesproken over het instellen van een kwaliteitsteam. Onze vraag is, wat gebeurt er met de klankbordgroep? Want in ons idee, in het kwaliteitsteam zitten maar één of twee inwoners. Dat leek ons wat weinig. En een hele concrete vraag is, in het besluit staat dat er bomen verwijderd worden. Dat vinden wij nooit zo'n goed idee, zeker niet dit soort mooie bomen. Dus is er een idee of dat kan worden voorkomen? Tot zover eventjes.
Meneer Medendorp, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Schorl klopt, heet het. Hoewel wij zeer tevreden zijn met de geplande infrastructuur, hebben wij wel wat vragen over de gesuggereerde invulling. In de eerste plaats verbazen wij ons over het feit dat in het ontwerp de westzijde van de Herenweg niet wordt meegenomen. Naar verluid zou dit de snelheid uit de lopende procedure halen en zou het in een later stadium apart moeten worden bekeken. Volgens ons is dit een vergissing. Er liggen aan de westzijde ons inziens goede kansen voor sociale bouw, mede gezien het in het plan opbouwen van de bebouwingshoogte richting het duingebied, 2 of 3 bouwlagen. Bovendien wordt er in de economische paragraaf gesteld dat hier een stedenbouwkundig karakterkader voor de komende decennia wordt neergelegd en uitstel van de ontwikkeling van de westzijde zou wel eens afstel kunnen inhouden. Wij overwegen dan ook om via een motie aan te dringen op het meeontwikkelen van de westzijde van de Herenweg. Het verbaast ons verder dat ondanks een negatieve advies, en dat is dan misschien wel gedeeltelijk kortgesloten door die meneer van Albert Heijn, over de economische haalbaarheid gekozen is voor ruimte voor een tweede supermarkt. Vervolgens zetten wij vraagtekens dat bij de bekostiging van de verplaatsing van de sportlaan, de zogenaamde gouden rand, dat vinden wij toch wel wat discutabel. Zoals gesteld in het stuk is de grond in eigendom van de gemeente zelf en biedt daarom de gelegenheid om daarmee in ons inziens meer sociaal mee om te springen en niet primair het als melkkoe te gaan gebruiken. In tegenstelling tot wat de stedenbouwkundige naar voren brengt, vinden wij dat het zeker moet worden overwogen om op de locatie van de Rabobank deels sociale bouw met verdiepingen toe te passen. Dit is ons inziens goed te combineren met de bestaande bebouwing, de zogenaamde muur, tenminste dat heb ik wel eens begrepen dat die zo genoemd wordt, en de stolp. De beloftes die in het verleden bestuurlijk zijn neergelegd zouden dan in combinatie met de westzijde van de Herenweg misschien wat eenvoudiger kunnen worden gerealiseerd. Wij zijn verder van mening dat het inrichten van de stolp voor meervoudige bewoning de voorkeur verdient boven een andersoortige functies. Er wordt daar gesproken over een restaurant bijvoorbeeld. En tot slot nog een compliment, dat mag er ook wel bij. Het instellen van een kwaliteitsteam vinden wij een goede gedachte die zeker navolging verdient. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Medendorp. Meneer Van Leij.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, er is al het nodige gezegd en voor een deel kunnen wij ons daarbij aansluiten. Wat betreft de opmerkingen die daarover gemaakt zijn. En natuurlijk, er is een heel zorgvuldig proces gelopen en er is een hele brede klankbordgroep. En terecht, ik had daar ook daar een vraag bij staan. Want wij hadden natuurlijk die kritiek gekregen van de seniorenraad toen het woordje unaniem erin stond. Toen vroeg ik me ook af en ik hoop dat de wethouder daar in zijn beantwoording nog even op terug kan komen. Hoe dat proces dan gelopen is en wat daar dan nog aan verbeterd zou kunnen worden. Want was dat unaniem wel dan zo unaniem? En u zegt wel van ja, het is een plan van de stedenbouwkundige. Maar dit plan wordt niet door de stedenbouwkundige verdedigd. Dit wordt door het college verdedigd. En als de raad het overneemt, dan is het straks een plan van de raad. Zo werkt het. Het is geen plan van de stedenbouwkundige straks meer. Het is een stuk van de raad en de uitgangspunten van de raad. In het stuk staan nogal een aantal zaken die terugkomen eigenlijk in het besluit, die wat ons betreft nogal wat vaag zijn. En we hebben terecht, zoals het ook door een aantal insprekers is gezegd, is het beleid gemaakt door de gemeente. En dat beleid, dat moet je dan, vinden wij in deze uitgangspunten, ook wat harder neerzetten. Als er staat, we streven naar de haalbaarheid onderzoeken voor het verplaatsen van de Duinridders, de haalbaarheid van de Sjeu de Boel en nog een aantal zaken. We noemen de getallen van de sociale woningbouw niet. Die maken we niet hard. Ja, dan blijft het, naar ons idee, een uitgangspuntenlijstje wat nog alle kanten op kan springen. En ik denk dat de raad er verstandig aan doet om toch een aantal punten die in het besluit zitten wat steviger neer te zetten. En we hebben niet voor niets, zoals al gezegd is, heeft de raad een aantal besluiten genomen. Er zijn de woonbeleidsnota, er zijn nog een aantal. En ik denk dat die punten die we daarin geschreven hebben, dat we die toch meer in dit stuk naar voren moet laten komen. En daarom dat heb ik ook bij de eerste presentatie van de heer Tromper toen ook al gezegd. En daar hebben we de heer Medendorp is er ook al even op gekomen. Over de westrand van de Herenweg. Daar liggen een aantal locaties. Een aantal campinglocaties, maar ook andere locaties. Ook andere bedrijven. Die eigenlijk op het, laten we zeggen, op het punt van een nieuwe invulling gaan beginnen misschien. En die hebben nu mogelijkheden in het bestemmingsplan. Die hebben de mogelijkheid om daar nu recreatiewoningen te bouwen. De vraag is even of we dat maatschappelijk nog wel zouden willen. Dat is in 1995 zo besloten. Maar er is ook al eens eerder gesuggereerd om die delen een andere functie te geven. Wonen, woonzorgcombinaties. Er zijn een grotere en een kleinere camping ligt daar. En in ons idee is het een gemiste kans. En dat zijn we dus met de VVD eens. Een gemiste kans dat we dat nu laten lopen. En zeer recent is, laten we zeggen, de hele ontwikkeling rond een tweede supermarkt en Super de Boer. Hè, de vraag is even of, los van of er twee zouden kunnen komen en of die levensvatbaar zijn. Wat wij niet willen voorstellen is bijvoorbeeld als een locatie Super de Boer onder druk komt te staan, dat daar inderdaad zo'n dozenfirma komt. Hè. Dus laten we zeggen, dat het belangrijkste stukje van het centrum van het dorp, of een van de belangrijkste centra, daar wil je ook kwaliteit handhaven. Dat is toen gedrag met de supermarkt om daar levendigheid in te krijgen. Nou, stel dat die onder druk komt te staan, dan vinden we dat je daar van tevoren, en dat zit nu ook niet zozeer in het plan, dat je daar ook een visie zou moeten over hebben. Je weet dat er nu aankomt. Je kunt nooit natuurlijk over de dag van overmorgen regeren, maar wel een beetje erover nadenken wat er op je afkomt. Zelfs als parkeren erachter, wil je het handhaven of niet. Dus wat ons betreft zou dat dus wat uitgebreid moeten worden. En dat, als je deze notitie zou willen vaststellen voor onder raad, zou je er misschien een vervolgopdracht kunnen komen, via motie of hoe dan ook, of je kunt er zelf over nadenken, hoe we daar verder mee omgaan. Dus dat kan wat ons betreft wat stelliger, en daar zullen we het nog wel over hebben misschien na deze commissieavond, en een aantal dingen toch harder maken, zodat het duidelijker is voor het college om te werken.
Ja. Dank u wel. Dan ga ik naar meneer Van Leijen.
Dank u wel. Ik wilde graag beginnen met een compliment vanuit onze kiesvereniging. Met betrekking tot de wegen die bewandeld zijn, de participatie die er heeft plaatsgevonden, in tegenstelling tot wat negatievere klanken. Echter, het stuk omvat voor ons ook nog enige vraagtekens. Ik heb de vragen voorbereid op basis van plandelen, zoals het stuk ook een beetje opgebouwd is. Het zijn er in totaal een tiental. Deze vragen over plandeel Winkelhof. Daarin spreekt u in dit geval over in combinatie met relocatie van winkels in beperkte mate van winkelvloeroppervlakte ten behoeve van dagelijks winkelaanbod toe te voegen. Mijn vraag aan u is, zou u dat kunnen toelichten middels voorbeelden? En daarnaast zouden wij graag zien is dat de vastgestelde detailhandelsnota wordt gevolgd. Met betrekking tot het Winkelhof ook een volgende vraag omtrent de inpassing van de viersprong. Hoe ziet u dat? Daarnaast als vraag nummer 3 om het Winkelhof af te sluiten. Zouden wij vinden in dit geval het uitgangspunt G dat dient te worden versterkt met de bepaling dat de parkeergarage qua investering en exploitatie door de ontwikkelaar moet worden opgenomen. Wij zouden dat graag wat harder in het beleid gesteld willen hebben. Met betrekking tot de infrastructuur wordt er gesproken ook over de paarden. De paardenbakken die lopen daar. Een vraag die ons is aangereikt is of er een mogelijkheid meegenomen kon worden omtrent paardenpaden. Dus bij deze. Daarnaast hebben we het ook over fietsroutes in het plan Schorel, wat ook door de insprekers al heeft plaatsgevonden. De fietsroutes zoals op dit moment ingetekend voorgesteld, die eindigen plotseling. Wat wij graag zouden willen zien in de infrastructuur is dat deze fietsroutes ook doorgetrokken gaan worden. En daarnaast nog een vraag met betrekking tot de bereikbaarheid van het overloopterrein. Als wij via de Laanweg zeg maar binnen Schorel komen, dan heb je mogelijkheid om te parkeren in de mogelijk nieuwe parkeergarage en het plan. Maar hoe gaan de mensen op dat moment naar het overloopterrein komen op het moment dat Schorel vol zit? Vervolgens hebben we het plandeel stolplocatie. Daar is door de D66 al het een en ander over gezegd. Hierin wordt gesproken over het zoveel mogelijk inpassen van de volkshuisvestingsdoeleinden uit de woonbeleidsnota. Echter zien wij geen uitspraken terug over het seniorenstuk uit de onderbouwing van 24 woonheden voor deze groep. Waarom is dat niet expliciet meegenomen in het besluit? Tevens spreekt u over een stukje sociale woningbouw. Er wordt aangegeven dat dit niet echt de behoefte is. Kunt u dit onderbouwen? En daarnaast vraag 2 met betrekking tot de stolplocatie. Kunt u aangeven wat bedoeld wordt met het concept beschermde woonvormen? Dit komt niet als zodanig terug in het stuk wat voor ons onduidelijkheid oplevert. Vervolgens komen we op plandeel de Gouden Rand. U spreekt in punt A over circa 15 kavels. In uw stuk wordt steeds aangegeven dat er bewust niet te voorzien van aantallen. Hoe hard zijn deze 15 kavels en wat zijn de eventueel mogelijke alternatieven om beter te kunnen voldoen aan de woonbeleidsnota? We staan wel achter de vrije kavels, dat wil ik wel even vermeld hebben. Denken wij als kiesvereniging gemeentebelangen dat de parkeervoorzieningen in de toekomst ook mogelijk bebouwd moeten kunnen gaan worden. Denk bijvoorbeeld aan starterswoningen, à la het zakendijkje met onderlaags parkeren. En plandeel Groene Hart, om dat het stuk af te sluiten. U spreekt hier over de verplaatsing van de ruitenvereniging naar de Duinreders. Heeft u enige ideeën, gedachten waar naartoe? Uw alternatief is immers ook een belangrijk vorm voor het draagvlak. Ook een vraagje daarover, hoe acht u die haalbaarheid? En als laatste vraag in dit geval, de jaarlijks georganiseerde concours Repiek. Wat is het gevolg daarvan met betrekking tot die gronden? Voorts wil ik u nog wijzen op de toezegging die gedaan is in de toenmalige gemeente Schorel door de burgemeester Kwant. Is dat ook de begraafplaats een uitbreiding zou krijgen bij heraanpassing binnen Schorel. Daar graag een antwoord op.
Dank u wel, meneer Van Leijen. Dan ga ik naar meneer Zwart.
Wij staan ook positief tegenover dit stuk en we willen ook ons compliment uitspreken voor de burgerparticipatie die hierbij heeft plaatsgevonden, ook in het jaar dat speciaal hiervoor uitgeroepen is, het jaar van de burgerparticipatie. Echter willen wij toch nu een aantal zaken meegeven. En dat is dat wij eigenlijk nog in de visie op dit moment nog circa 1 hectare woningbouw missen. En dat heeft onder andere te maken met die sociale paragraaf die ook al eerder in de woonbeleidvisie staat en met eerdere gemaakte toezeggingen. En wij hechten veel waarde eigenlijk aan een groot draagvlak voor dit project. En daarom zouden wij u nogmaals willen vragen om met de bevolking van Schorrel, in overleg te gaan, CQ een bijeenkomst te organiseren waarbij het plan alsnog wordt toegelicht, of althans nogmaals wordt toegelicht. Wij willen eigenlijk voorkomen dat dit een mogelijk afbreukrisico is voor dit project. We zijn namelijk blij dat er eindelijk ook een stukje wordt gebouwd in Schorrel, wat kwalitatief hoogwaardig is, wat groen is en dorps is. Dus wij ondersteunen dit van harte, maar wij hechten heel veel waarde aan die grote draagvlak. En we willen eigenlijk elk smetje dat er nu eigenlijk mogelijk ontstaat, op dit moment nog weg te poetsen, proberen weg te poetsen. En de vraag die wij ook aan u hebben is, bent u bereid om seniorenwoningen onder andere te realiseren in een zorgzone rondom de Zanderij? En dit in plaats van onderzoeken. Het is eigenlijk ook al min of meer door gemeentebelang en PvdA aangegeven. Wij missen namelijk een aantal harde uitgangspunten. En daar zouden we eigenlijk, daar hebben we eigenlijk meer behoefte aan om op die manier een stukje toekomst zeker te stellen. En dat geldt overigens ook voor woningbouw voor jongeren, voor starters en senioren, de kwetsbare groep. Want bijvoorbeeld over het Gouden Randje, daar staan aantallen genoemd, maar over deze groepen staat op dit moment nog niets genoemd.
Dankjewel meneer Zwart, meneer Akkerman.
Ja, voorzitter, dankjewel. Ja, het voor- en nadeel van de laatste in het rijtje is eigenlijk dat heel veel vragen al zijn gesteld. Dus ik kan het vrij kort houden. Ook compliment over burgersparticipatie. We sluiten ons aan bij CDA wat men zegt over dat draagvlak. En over misschien nog eenmaal kijken of er een bijeenkomst daarover kan komen. Verder, ja, misschien een vraag voor Albert Heijn. Kijk, ze zijn bezig met een mogelijke uitbreiding in Bergen. Plus dan nog een supermarkt in Schorrel. Dus dat is meer een vraag aan hun toe van, is dat rendabel voor jullie? Maar goed, dat terzijde. Verder dat beleid harder neerzetten van de lei. Misschien laat sommige punten sterker aanscherpen. Maar ik zou er wel voor willen streven om het een visie te blijven houden. Niet helemaal door dicht te breien tot een eigenlijk weer een stiekem een bestemmingsplan. En daar wou ik het nu bij laten.
Dank u wel. Ik kijk naar de klok. Ik heb expres hier veel tijd voor vrijgemaakt. Het is een te belangrijk onderwerp om zomaar als hamerslag door te nemen. Ook uit respect richting de inwoners van de kern Schorrel. Dus ik hoop dat u daarin meegaat dat we hier zeker voor dit onderwerp even in tijd uitlopen. We hebben de eerste termijn gehad. Ik geef het woord aan de wethouder of wenst u eerst nog even een schorsing waarin u met u... Nee? Uitstekend, dan geef ik u nu het woord.
Nou, voorzitter, als ik een schorsing zou vragen, dan denk ik dat we vanavond om 9:30 nog aan dit onderwerp bezig zijn. Dus ik ga proberen om zo goed mogelijk antwoord te dichten op uw vragen. En mochten daar nog lacunes in zitten, dan hoor ik dat wel, wellicht in tweede termijn. Anders dan kunnen we altijd nog met elkaar na deze vergadering daarover spreken. Meneer Van der Hoek, u vraagt aan mij hoe ver is gesproken met de eigenaren. Nou, met alle eigenaren in het plangebied is een gesprek gevoerd. Alleen informerend en inventariserend, verder niet. Want zover zijn we nog niet. Het gaat alleen nog maar om dat als wij bijvoorbeeld op een plek in dit plangebied iets willen, dat we dan aan de eigenaar tenminste even dat gemeld hebben en gevraagd hebben van hoe denk je daarover. Maar verder gaat het niet.
En staan ze wel positief tegenover die veranderingen?
Dat is soms gemengd. Maar niemand echt helemaal negatief. Maar het negatieve komt pas aan de orde op het moment dat je in een onderhandelingspositie terechtkomt. Nou, zover zijn we nog niet. Dan de heer Edelschaap, representativiteit. Ja, daar kan je met elkaar over reden twisten. Je kan statistische analyses daarop loslaten. Wij vinden dat met de klankbordgroep die een vertegenwoordiging is van vele instellingen, hè, want het zijn mensen die niet op persoonlijke titel daarin zitten, maar namens instellingen spreken. Dus daar zit ook een heel netwerk van mensen achter, dus die zijn niet op persoonlijke titel daar. Dat is één, daar hebben we een behoorlijke breed draagvlak mee weten te creëren. En een tweede is dan die internetpanel enquête, of die internet enquête. En dan kunt u natuurlijk discussiëren, 120 vind ik te weinig. Maar dat is maar de vraag, want als die 120, in ieder geval hebben we gezien dat die 120 representatief zijn voor de inwoners van Schorel, van de kern Schorel. Qua leeftijdopbouw, daar zit gelukkig niet zo gek verre afwijking van de demografische gegevens die we hebben. Wij hadden natuurlijk meer gewild, maar we moeten het doen met wat er is. En dan zeg ik, nou, dan heeft het toch in ieder geval nog een behoorlijk draagvlak, 120 mensen, die hun mening daarover uitspreken. Maar u kunt daar allicht anders over denken. Dan bomen verwijderen, dat weten we nog niet. Natuurlijk probeer je de situatie zoals die is in stand te houden. Maar als op een gegeven moment een plan alleen gerealiseerd kan worden in economische zin en in planologische zin door een boom te verwijderen, dan denk ik dat je die boom erop moet verwijderen. Maar dat doe je niet. Je gaat niet bij voorbaat bomen verwijderen, laat ik het zo zeggen. Dus we zullen daar voorzichtig mee omspringen. Wat betreft de klankbordgroep, die blijft naast het Q-team. Want wij vinden nog steeds dat die klankbordgroep voor ons ook een klankbord is. En het Q-team is eigenlijk meer een deskundige team. En die bedient ons met deskundige informatie en toelichting. Er zijn een aantal mensen die hebben de opmerking gemaakt, weg zei de heren, weg, gemiste kans. Wij hebben in het in een vroegtijdig stadium, maar dat is natuurlijk al toch wel even geleden, 2 jaar geleden geloof ik, hebben een plantgebied gedefinieerd. En dat plantgebied, dat is alleen ten oosten van de Herenweg. U zegt nu, ja, er zijn toch in die 2 jaar ontwikkelingen gaande, waarbij wellicht de westkant van de Herenweg ook ruimte en opties biedt. Ik denk dat het goed is dat we dat op korte termijn ook met elkaar gaan onderzoeken, of het zinvol is om op dit moment dat aan het plangebied toe te voegen, of te zeggen, dat heeft zijn eigen dynamiek en zijn eigen ontwikkeling. Want het laat onverlet dat je de westzijde gewoon kan ontwikkelen, los van dit plan. Bekostiging, sportlaan, et cetera, locatie Rabobank, D-Sociaal. Wat wij gaan doen is de opdracht die we hebben en die de raad ook aan zichzelf heeft gegeven, 30, 10, 60 in dit plangebied zal die verdeling van sociaal en niet sociaal worden gerealiseerd. En waar dat komt en hoe, dat weet ik niet. Dat zal ook straks van de economische analyse afhangen, hoe we dat kunnen realiseren. Maar in ieder geval binnen het plangebied zijn we ervan uitgegaan dat we dat moeten en kunnen realiseren. En dan zegt u de inrichting van de stolp, nou dat neem ik mee als uw informatie. Dat het is een mogelijkheid. We hebben hier restaurant opgeschreven, maar dat is niet bindend. Er zijn wellicht andere oplossingen mogelijk. Hangt ook denk ik af van de verwervingskosten. Dat het een plan is van de stedenbouwkundige, ja, dat heb ik zo gezegd, omdat het nu het plan is van de stedenbouwkundige, zoals het voor ligt. De stedenbouwkundige heeft ook in zijn wijsheid daar getallen in genoemd. Dat hebben wij niet gedaan, dat hebben we aan hem overgelaten. Joh, het is aan jou om te kijken, wat kan dit gebied hebben? Niet van wat willen wij hebben, dat was niet de vraag. Er is niet de vraag gesteld, planontwikkelaar, teken in wat wij willen. Nee, teken in wat je denkt dat het kan hebben. En dat heeft hij ingetekend. En daar gaan wij mee aan de slag. Maar dat wil niet zeggen dat dat gerealiseerd wordt. Want daar heeft u invloed op. En daar hebben wij als college invloed op. Om dat in te vullen. En dat gaan we ook straks doen. En die invulling die komt pas in de structuurvisie tot uitdrukking. We gaan hierna, als we de uitgangspunten hebben vastgesteld, waarlangs we de ontwikkeling moeten gaan doen, dan zeggen wij, nou over een aantal maanden, dat zal voorjaar 2010 zijn, dan komt er een structuurvisie en daarin wordt opgenomen wie wat waar en hoe. Dan is er een tweetal fracties hebben de vraag gesteld van, ja, ga nog eens met die bevolking praten. Nou, dat eigenlijk zegt de fractie van GroenLinks dat ook. Is dat draagvlak van die 121 nog wel genoeg? Nou, ik denk dat het helemaal geen kwaad kan om met elkaar, als het plan nog wat meer handen en voeten heeft, denk ik. Want dan moet je toch ook wat concreter worden. Hè? Dan wil je dat draagvlak echt creëren. Om dan nog een keer met elkaar uitgebreid over dit plan te spreken met de bevolking van Schorel. wie dat dan verder ook mogen zijn. Hè? Want het kunnen mensen zijn die heel geïnteresseerd zijn rondom het plangebied en in het plangebied. Het kan ook zijn dat mensen uit Groeten daarin geïnteresseerd zijn. Nou prima, dan kunnen we een open avond voor organiseren. En dat dan het plan met elkaar, als het, en dat stel ik dan wel voor, als het toch wat beter is ingevuld nog in denken en doen. Om dat plan dan nog eens een keer te bespreken met elkaar. Er wordt ook gesproken over het realiseren van seniorenwoningen rondom de Zanderij. Dat plan laat dit ook toe. Er staat nergens in de uitgangspunten dat het niet kan. Alleen ik zeg niet hoe en wat, want dat weet ik nog niet. Maar natuurlijk ligt dat in de mogelijkheden om rondom de Zanderij, alhoewel de woonservicezorgcirkel veel groter is dan dat gebied, dat strekt zich ook uit op de Laanweg. Dus je kan in het hele plangebied nadenken over invulling van woningen die levensloopbestendig zijn. We spreken niet meer over seniorenwoningen, maar levensloopbestendige woningen. En dan laat onverlet dat dit plan die al die mogelijkheden in zich heeft om dat te realiseren.
Korte interruptie van meneer Groot.
Ja, ik hoor u over de Zanderij spreken en dan toch een beetje richting de seniorenvraag en ook een beetje richting de zorgwoningen. Dan is het eigenlijk jammer dat je dat in dit stuk niet terugvindt. Want als ik vanavond goed geluisterd heb, dan zit er een soort ondertoon in van het is voor iedereen goed, behalve voor die mensen die behoefte op dit moment het meest zichtbaar willen maken. Dus ik denk dat die toezegging van u, dat we daar wel degelijk handen en voetjes aan moeten geven om in dit onderliggende stuk een paragraaf over op te nemen. Zodat we weten met elkaar dat niet alleen de aandacht heeft, maar dat het ook deel uitmaakt van die hele procesgang. Dus als u zegt, als we verder zijn naar de bevolking toe, ik heb voor mij even de blinker opgeschreven dan, hè, want uiteindelijk is dat dan de meest geschikte locatie, er kunnen ook heel veel mensen in. Maar dan moet je wel tastbaar laten zien dat je verder bent dan vandaag.
Dat is ook de reden, meneer Groot, dat ik zeg dat het in een iets later stadium moet gebeuren. Want ik weet, het is moeilijk, voor heel veel mensen is het moeilijk om in het abstractieniveau van visie te blijven denken. Want je bent allemaal geneigd om meteen terug te stappen naar straatniveau, om het maar zo plastisch te zeggen, en te zeggen van welk huis zie ik daar dan, met hoeveel kamers. Dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Daarom denk ik niet dat het goed is op dit moment dat te doen. Maar dat als er wat iets verdere uitwerking is, wat meer concrete beelden hebben van wat we daar kunnen en niet kunnen, dat we dan ook dat aan de bevolking presenteren. En daar dan ook het draagvlak mee gaan vergroten. Daar ben ik heilig van overtuigd dat dat gaat gebeuren. Er wordt in, Erik, misschien dat jij dat, want je zei dat net tegen mij, van er wordt in dit stuk wel degelijk gesproken over invulling van die zogenaamde woning voor kwetsbaren, hè?
Ja,
dus beschermde woonvorm, daar wordt ook over 24 gesproken. Dat is een aantal, omdat dat is nu eenmaal een eenheid waarbij je kan zeggen dat heeft een economische waarde. Als je het minder doet, dan heb je vaak een probleem met de realisering daarvan. Dus vandaar dat dat als hard getal genoemd is. Maar voor die anderen hebben we geen harde getallen genoemd. Maar ik kan me u voorstellen dat als u als raad straks zegt, en dat als u dat in een motie van amendement doet, om dingen aan te scherpen, ja, nou prima, dan gaan we dan met elkaar over nadenken, hoe we dat kunnen doen. Alleen aanscherpen betekent ook dat je die economische onderbouwing gereed moet hebben, want anders dan maak je luchtkastelen. Dan gaan we met z'n allen roepen, nou dat gaan we realiseren, en dan blijkt later dat het economisch niet uit kan.
Even een korte interruptie.
Wat? Meneer Van der Leij, korte interruptie.
Ja, dat zegt u wel, maar dat vraag ik me dus gewoon af, want als je van tevoren de eisen neerlegt, stuur je al een kant op. Als je alles openlaat, dan rek je de economische haalbaarheid misschien op. Want u stelt in een aantal stukken, laat me zeggen, een aantal plandelen, bent u heel concreet. Het hotel wordt uitgebreid, er komt een fietspad, er komen zoveel parkeerterreinen, er komt een supermarkt. Daarin geeft u heel concreet aan, dat gaan we doen. En naarmate een aantal andere delen komen, laat me zeggen, verder naar het noorden opschuift, wordt het allemaal wat vager. Haalbaarheid, we streven naar. En denk ik van, die andere dingen heeft u wel concreet ingevuld. Dan moeten we hier toch ook concretere eisen kunnen stellen. Ook al in dit uitgangspuntenmodel.
Een hoteleigenaar weet heel goed wat hij wil. Dat is niet aan ons. Een supermarkteigenaar weet heel goed wat hij wil. Dat is niet aan ons. Maar de verdere invulling, de maatschappelijke invulling, hè, en de sociale invulling, dat is aan ons. En daar weten we nog niet zo goed hoe we dat moeten realiseren. Want het hangt af van allerlei zaken als verwijvingskosten, noem maar op.
Meneer Groot nog even.
Maar daar hebben we toch in 2005 als raad een soort richting aangegeven. En dat missen we nu. Dus met name die paragraaf die in 2005 hebben we gewoon gezegd van, nou daar willen we in ieder geval die component heel duidelijk meenemen in de planontwikkeling. En die zijn we nu een beetje kwijt en daarom zeggen we, probeer die nu, als we een stap verder zijn, in ieder geval weer zijn plek te geven die we toen met z'n allen richting gegeven hebben.
Dat ben ik met u eens. We hebben de opdracht gegeven, kijk wat het gebied kan hebben. Niet wat willen wij hebben, want dat is wat u bedoelt. Nou ja, dat is in ieder geval een ander uitgangspunt van denken. Wij hebben gezegd, wat kan dit gebied hebben? En we gaan straks in de structuurvisie uitwerken wat wij willen hebben. Want daar zitten opdrachten bij. Dat is de opdracht in woningbouw, dat is de opdracht voor de middenstand, hè, want die moet daar ook zijn ruimte hebben. En dat is de opdracht voor de maatschappelijke en landschappelijke inrichting. Wat gaan we verder uitwerken? Dat is in dit stuk absoluut niet uitgewerkt en dat was ook niet de bedoeling. Daarom hebben we er ook met elkaar in de klankbordgroep heel gevrijwaard over kunnen spreken. Daarom is het ook zo goed gegaan. Want als we elkaar vooraf hadden vastgepind, hadden we nooit deze discussies kunnen voeren. En daar ben ik erg blij om, dat het op die manier gegaan is. Dus ik denk dat u toch wel bediend wordt, alleen nu even niet.
Meneer Plomp, verder nog...
Nog niet.
Verder nog vragen?
Ja, ik moet nog de antwoorden geven op de vragen van gemeentebelangen. Dat is een hele waslijst, dus ga ik nog even proberen. U spreekt hier van combinatie van relocaties van winkels, et cetera. Wat wij daarmee bedoelen is dat de bestaande winkels ook behoefte hebben aan uitbreiding. En daar willen we graag ruimte voor bieden. Inpassing van de viersprong, nou dat is aan het hotel. Hoe die daar verder straks met een bouwaanvraag komt. Wij willen daar, ze hebben ook eigen grond daar, dus ze kunnen nog wel het een en ander. En uitgangspunt G dient versterkt te worden met de bepaling dat de parkeergarage qua investering en exploitatie door ontwikkeling moet worden opgenomen. Dat klopt, het is voor rekening een risico van de aanvragen. Zo wordt het ook straks geregeld. Dan de fietsroutes, ja, we hebben een plangebied gedefinieerd en daar stopt het dan ook. Dat wil niet zeggen dat wij in ons denken dat daar straks een slagboom komt van tot hier en niet verder. Maar dat komt in verdere uitwerking, komt dat dan aan de orde. Dus de aansluiting buiten het plangebied komt straks later aan de orde. En de bereikbaarheid van het overlooptuin, dat is hetzelfde. Want dat is een verkeersrouting die dan aan de orde moet komen. En dan, dat wordt verder uitgewerkt, ook in de structuurvisie. De stolplocatie, er wordt gesproken zo eigenlijk inpassen van huiswerkdoelen. Nou, dat heb ik gezegd, wij volgen natuurlijk de woonbeleidsnota, maar de woonbeleidsnota gaat niet over dit plangebied alleen. Dat is een veel breder stuk. Dus delen uit die woonbeleidsnota zullen gerealiseerd worden binnen dit plangebied, binnen het kader van de opdracht 60-10-30. 30-10-60, wordt er meestal gezegd, maar ik keer het nu even om. Dan concept beschermde woonvorm, nou daar hebben we het net over gehad. Dat is het zogenaamde six-pack concept. Dat wil zeggen dat je demonterenden laat samenwonen met niet-demonterenden voor de verzorging. En dat is een beschermde woonomgeving. Aan de gouden rand, 15 kavels. Ja, dat is door de stedenbouwkundigen zo neergelegd om die overgang tussen het groene hart, dus het groene gedeelte, en de verhoogde bouw aan de Herenweg. Want daar is een natuurlijke ophoging alleen al van 1,5 tot 2 meter. Hè. Dat loopt zo op de duin, of de zandrug loopt die omhoog. Om die overgang dus duidelijk en helder te maken. Vandaar dat hij dat op deze manier heeft ingetekend. En hoe we het straks gaan invullen, dat zal zijn vorm daarin krijgen. Dat het vrije kavels worden, dat is ook duidelijk. Dat is een van de mogelijkheden. En de parkeervoorzieningen bebouwd moeten worden. Want dat begrijp ik niet helemaal. We staan erachter dat de parkeervoorzieningen in de toekomst mogelijk bebouwd moeten kunnen worden.
Ja,
wat we daarmee bedoeld hebben is de vorm à la het zakendijkje is dat er eventueel starterswoningen opgezet zouden kunnen worden. Dus dat je eronder half verdiept zou kunnen parkeren.
Oké, dat is een nieuwe visie op de invulling van het parkeerterrein. Nou, dat laat ik zeggen, dat neem ik mee als een nieuwe visie op het parkeerterrein. Groene Hart, verplaatsing van de ruitenvereniging. Heeft u enig idee gedachten waar naartoe? Nou, wij verplaatsen ze niet waar naartoe, maar daar naartoe. Dat staat op de tekening aangegeven. Dat is Hoekmolenweg, Herenweg. Daar hebben we de Jeu de Boer en de paarden gesitueerd. Het staat ook op de tekening die bijgevoegd is. En die delen dan samen een clubgebouw. En we hebben het gevoel dat het clubgebouw dan onderdeel uitmaakt van de boerderij. Om het even visueel te maken. Hè? Dan past het een beetje bij elkaar. Dan jaarlijkse concours Hippiek en de haalbaarheid. Wij zijn in heel goed overleg met die ruitenvereniging. En zij zijn in de klankbordgroep vertegenwoordigd. En ze zijn enthousiast over dit plan. Dus ook zij zien mogelijkheden om het concours Hippiek eventueel toch nog op die locatie te organiseren. Alleen in een wat afgeslanktere vorm. Maar dat vinden ze op zich niet erg. Dus we zijn in goed overleg met ze tot dit plan gekomen. De begraafplaats maakt geen onderdeel uit van het plangebied. Dus vandaar dat er ook niets over gezegd wordt. Ik denk, voorzitter, dat ik nu al de vragen zo goed mogelijk beantwoord heb.
Dank u wel, meneer Plomp. Voordat we naar de tweede termijn gaan, een kort procesvoorstel. Er staat nog agendapunt B6, dat betreft een presentatie van het voorontwerp structuurvisie Bergen Landelijk Gebied. Dus het gaat niet om een memo, want dat moeten we wel behandelen, omdat het in december nog wordt behandeld. Maar dit is de presentatie. Ik heb met Ton Kooijman, de griffier, gesproken. Jij wil even schorsen? Even schorsen. Dan kan Ton Kooijman even overleggen met degene die de presentatie zou gaan geven. En de wethouder. Om te kijken of er procesmatig misschien iets versneld kan worden. Of dat we het op een andere dag in deze week moeten doen. Maar we gaan even kijken wat de modus is. Anders lopen we wel heel erg uit. Ik schors even voor 5 minuten.
precies om gaat. Dan gaat het aan alle kanten. Dan ik, als het straks iets verder is, dan heb ik concreet onder invullen. En dan presenteren, dan weten we.
Ik wil alle raadsleden weer verzoeken de zitting te nemen. Ja, jij doet even. Okay. Ik wil even verzoeken dat alle raadsleden weer zitting nemen. En ik heb hierbij. Ik beëindig hierbij de schorsing. En ik ga door. Ik heb nog wel even een procesvoorstel in zaken agendapunt B6. En ik geef het woord even aan onze griffier, de heer Kooijman.
Dank u. Donderdag is er commissie bestemmingsplannen. En het voorstel is, ik heb het al afgestemd met de mensen die het moeten gaan geven, de presentatie, om parallel daaraan het laatste onderwerp te doen die op de agenda staat. Het is erg belangrijk. We gaan met z'n allen de toetsingsfase in van de structuurvisie Bergen Landelijk Gebied. Dat moeten we goed voorbereiden. Dus het voorstel is om dat donderdag de 12e parallel aan commissiebestemming te doen hier in de week.
Gezien de agenda kan het niet meteen gekoppeld worden achter elkaar. Want voor de commissiebestemmingsplannen is het een vrij lichte agenda.
Het punt is dat de mensen die de presentatie moeten geven nog half acht wel kunnen. En daarna houdt het op. En we hebben een nieuw Kranenburg en daar komen mensen op af. En die mensen kunnen niet zeggen, komt die maar een uur later. Of ander, dat hebben we dus niet.
Daarmee komt dus agendapunt B6 te vervallen. Dat wordt verdaagd naar donderdag 12 november. Parallel aan de commissie bestemmingsplannen. 19:30 in de Beek. Ik ga door met waar ik gebleven was. Dat is de tweede termijn in zaken agendapunt B2. Ik kijk nog een keer rond. Nee, meneer Van der Leij. Daarna meneer Van Leijen.
Ja, voorzitter. Nou ja, kijk, er zijn wat vragen gesteld en de wethouder zegt van, je moet het straks in de structuurvisie doen. En we gaan nog een keer terug naar de bevolking op een open avond en dan moet het meer bekend zijn. Dan word ik toch een beetje in een dilemma gebracht van, wat moeten we dan met dit stuk? Wat is de waarde dan van dit besluit wat we gaan nemen? Kijk, er zijn natuurlijk wel vragen te stellen. U zegt ook van, ja, we hebben gesproken met alle eigenaren, het is nog wat informeel geweest. De vraag is ook gesteld vanavond al eerder van, wat gebeurt er als de plandelen niet uitgevoerd worden? Als iemand niet meewerkt, essentieel onderdelen er opeens niet kunnen komen, wat is dan gaat u daar antwoord op geven in die structuurvisie? Dus het is toch een beetje een dilemma van, hoe vaag zijn deze uitgangspunten of hoe hard moeten ze zijn? U zegt, je kunt ze niet te hard geven, want je moet op de economische haalbaarheid, moet dan nog onderzocht worden, dat kan er dan onder vandaan vallen. Terwijl een aantal partijen, waaronder wij ook, wel wat hardere uitgangspunten willen maken, wat meer aanstippen tot niet streven naar, maar dat echt. Dus dat is een beetje het dilemma waar ik nou voor zit. Wat gaan we nou straks vaststellen? Is dat een notitie? Nee, het zijn kaders. Ik word nu een beetje op het verkeerde been zetten.
Woord is aan de wethouder.
Het zijn kaders, niet meer dan dat. Vanuit een visie ontwikkeld, ook niet meer dan dat. En als u aanscherping wenst, waar ik helemaal niet tegen ben hoor, let wel, maar dan schetst u ook meteen het bijliggende dilemma. Dus als u met een motie of een amendement komt, zal ik u die dilemma schetsen, die er dan ontstaan. Want als je bijvoorbeeld, ik maak het even extreem, u vindt dat er 100 woningen moeten komen, hè, waarvan 30% sociaal en 70% niet. Dan zou best kunnen blijken dat als je de economische analyse maakt, dat we dan een miljoen moeten bijdragen aan het project. Dat zou heel goed kunnen. Nou, en dan kunt u het besluit nemen of u dan die 100 overeind houdt of niet. Maar dat is wel het dilemma wat meteen de motie dan ook inhoudt. Hè, dan kan je niet meer weglopen. En dat bedoel ik met aanscherpen. Als je aan gaat scherpen, prima. Iedere opdracht wil ik meenemen. Maar dat creëert direct ook een dilemma. En dat dilemma dat moet je goed voor ogen houden. Want later kan je er niet op terugkomen. Dan heb je met elkaar besloten 100 woningen en een miljoen extra investering. En dat bedoel ik met aanscherpen. Wij willen graag in een structuurvisie onderbouwing geven aan datgene wat planologisch het gebied kan hebben. In opdracht het gebied moet hebben, want dat willen wij met elkaar, raad en college. En kijken dan wat je kan realiseren. Dus wat is daarvan realiseerbaar? En dan kan je helemaal aan het eind van de rit maak je die keuze.
we doen er een miljoen bij en we bouwen meer woningen. Of we willen winst, de andere extreme, we willen een miljoen winst maken in dit project. Dus we bouwen alleen maar hele dure woningen. Dat is de andere extreme. Nou, daartussen ligt de waarheid. En die kan ik u nu niet vertellen. Maar u kunt wel proberen met elkaar, met ons, een opdracht aan te scherpen. Ja, ben ik niet tegen.
Prima. Nou, daar hebben we de raadsvergadering voor. Ik ga naar meneer Van Leijen.
Dank u wel. Ik wilde graag nog even terugkomen op het punt van de begraafplaats, waarvan u zegt dat het niet deel uitmaakt van het plangebied. Echter, de foto die de luchtfoto die eraan toegevoegd is, daar staat wel degelijk een omkadering in van onze begraafplaats. Dus wij gaan ervan uit als kiesvereniging dat de begraafplaats wel degelijk daaraan aan deel uitmaakt. En daarnaast had ik nog een vraagje of wij voorzien kunnen worden ten opzichte van de schets van een ranfooi. Want dat maakt het wat duidelijker omdat er een discussie op plaatsvindt. Een legenda. Het is gewoon een uitleg van de tekening.
De wethouder...
Terecht de opmerking, de lijn staat verkeerd. Ja, bedoel, het is een veldstiflijn die getrokken is, maar die is niet goed getrokken. Dus we zullen dat corrigeren. De begraafplaats hoort niet tot het plangebied. En er is al eens eerder gesproken over uitbreiding van de begraafplaats. En daar is een aparte notitie over verschenen. Dat in principe nog niet nodig is. Maar dat is een hele andere discussie namelijk. Want dat is een andere plicht die we als gemeente op ons moeten nemen. Om voldoende ruimte te bieden voor begraven. Maar volgens mij heeft de inventarisatie uitgewezen dat het nog niet nodig is.
Ik neem aan dat de wethouder de correcties zal toepassen bij de stukken zal voegen die dan bij de raad komen. Ja. U had nog een vraag over het ranfooi. Ja.
Voor de schets gaat het om of daar een ranfooi bij geplaatst kan worden. En dat maakt de tekening wat duidelijker.
Is toegezegd.
Dank u.
Goed. Ravooi is een verklarende agenda, dus een legenda. Meneer Groot, tweede termijn.
Ja, dank u voorzitter. Voorzitter, wij hebben de beantwoording van de portefeuillehouder als volgt beluisterd. Het is een visiedocument waarin het verhaal wat de heer, mijn collega Van der Leij vraagt, van scherp het wat aan, want het is op het ene detail veel scherper dan op het ander. Ook die indruk hebben wij ook. We denken, als je van zuid naar noord kijkt, dan is de zuidzijde veel scherper in het visiedocument dan de noordzijde. En juist in die noordzijde zit een stukje van de basisopdracht, maak schorrelcentrum leefbaarder, zit er eigenlijk vanuit het verleden al in. En dat missen we. Het is een klein beetje herhaling van zetten, maar we denken dat je vanaf de Sanderij naar die zuidzijde toe heel nadrukkelijker in dat document je oude beloftes terug moet laten komen. En wat dat betreft denk ik dat we niet te lang moeten wachten om met dit document nogmaals echt zo breed mogelijk naar de bevolking te gaan. Want anders blijft het zo'n soort verhaal van, ja, wie staat er nu achter? Wat gebeurt er nou? Wat willen we nu echt met z'n allen? Wat dat betreft wil ik een dringend beroep op u doen om toch te proberen die klankbordgroepen te versterken met de ouderenraad. Ook al zijn ze op dit moment lang niet blij met hetgeen wat er nu voor ligt. Haal die mensen er weer bij. Het is een hele belangrijke groep in onze samenleving die echt bewust een aantal zaken in het verleden daar afspraken over gemaakt hebben. Concretiseer die zaak en probeer echt maar met haalbaarheid hun plannen nogmaals te toetsen aan deze visie. Want maak dat visiedocument wat breder.
Uw punt is helder. Woord aan de wethouder.
De heer Voogd maakt deel uit van de klankbordgroep.
Ja, maar die zijn als oudere organisatie, en ik heb het stuk goed beluisterd en ook zijn inspraak, op een gegeven moment uit het overleg weggelopen, omdat de oude beloftes niet de plek kregen die hun vonden dat ze verdienden. Ik wil graag dat u dat, ik wil daar verder niet over praten, maar ik wil graag dat u die situatie herstelt.
Meneer Groot, voor uw informatie, de reden van het weglopen is dat er geen concrete aantallen in het plan werden geschreven.
En dat is een vraag die u ook stelt. En ik zeg u nogmaals, wij hebben dit gezien als een startdocument waarin de kaders worden vastgelegd om een plan te ontwikkelen. Het is een basis voor ontwikkeling. En wij zullen natuurlijk komen met concrete aantallen. Dat kan ook niet anders. Alleen in dit stadium was dat niet mogelijk. En dat is de reden waarom er ontevredenheid is ontstaan bij de oudere groep. Maar ik heb dat ook in het seniorenoverleg wat ik op het gemeentehuis heb gehad met de ouderenbond, heb ik dat ook uitgelegd. Ik ben er heel duidelijk in geweest. En ik heb ze dus, laten we zeggen, ze zijn toen niet kwaad van tafel gelopen.
Nou goed, dan hoop ik dat we de volgende keer ook van hun kant een positief bericht over het vervolg van het visiedocument mogen aanhoren.
Dank u wel. Ik wil hiermee de tweede termijn afsluiten. Vanzelfsprekend neem ik aan een B-stuk naar de raad. Nee, Nico? Voor jou een A-stuk? Nee, B-stuk naar de raad, waarvan akte. Dank u wel ook voor alle aanwezigen op de publieke tribune. Voor uw betrokkenheid en uw inspraak. Nogmaals getuige van uw betrokkenheid dat u de lange zit hier heeft doorgemaakt. Dank u wel. En u kunt vanzelfsprekend ook op de publieke tribune blijven om de volgende onderwerpen die ook voor een deel schorel en goed betreffen aan te horen. Ik ga naar punt 3. Dat is de bedrijfsverplaatsing van de heer M. naar de Groeterpolder. En ik geef graag ook in deze de wethouder in eerste instantie het woord. Dan kan hij een korte toelichting geven en wellicht dat daar een aantal vragen van u al reeds mee beantwoord is. Meneer Plomp.
Ja, voorzitter, het is de wens van het presidium geweest om een memo op deze agenda te zetten. Nou prima, maar ik kan het niet anders vertalen dan dat iemand heeft gevraagd om dit punt op de agenda. We hebben namelijk op 12 mei een kort memo verstuurd. En we hebben een memo verstuurd, even kijken dat ik de datum goed noem, op 29 september over de voortgang van de verplaatsing van het bedrijf van de heer Mulder in de Groeterpolder. En ik wacht met spanning de reacties op dit memo af.
Prima, dan is het woord aan de indiener van het voorstel van het agendapunt, de heer Van der Leij. Daarna ga ik naar meneer Medendorp, VVD, dan Edelschaap, Hoekstra, Van der Hoek, pardon, en dan Groot.
Dank u wel, voorzitter. Nou, er zijn twee zaken die hier naar ons mening van belang zijn. En dat is één, dat het college heeft in principe ingestemd met een bedrijfsverplaatsing. En dit is een zo belangrijk onderwerp en past eigenlijk in een bestemmingsplanprocedure dat wij de procedure toch wat, toch wat te snel vinden van het college. En dat hadden wij verwacht dat het college eerst bij de raad terug zou komen om te kijken van hoe de raad hier tegenover zou staan voordat er aan de verzoeker al een principe instemming wordt medegedeeld. Dat is één, dus dat is de proceduregang. Wij vinden dat het college te hard van stapel is gelopen. En een andere, meer inhoudelijke kwestie die er omheen speelt, is natuurlijk de hele toekomst van de landbouw in dat gebied. En u gaat er uitgebreid op in, nou dat snappen wij, dat dat van belang is. Alleen de vraag is even van, hoe pak je dat dan aan? De toekomststructuur van die landbouw daar in dat gebied, in de veeteelt. En wat ons dan met name van het hart moet gaan, dat er dus op zich, ondanks dat de locatie zelf zou kunnen blijven, dat schrijf ik ook in het stuk, er zijn geen redenen uit milieutechnische overwegingen of zo om het te verplaatsen, dat er dan toch gekozen wordt voor een verplaatsing. En u geeft ook aan dat er is gezocht naar welke mogelijkheden daar zijn. En dan wordt er onder andere wordt er gezegd van er zijn een modern bedrijf van de heer P. wat nu eigenlijk gestopt is als veehouderijbedrijf. Een deel van de gronden zijn toegevoegd aan het bedrijf van de aanvrager. En wat wij nou graag zouden willen is dat er een veel grotere inspanning gedaan wordt, zowel door het bestuur als
misschien wel in den brede, door de hele landbouwsector in het gebied, om te kijken van wat is nou de impact van zo'n besluit. Van iemand die stopt, iemand wil uitbreiden, hoe doe je dat? En vooral in een kwetsbaar gebied zoals wij dat vinden van de open groene polder, moet je nou streven naar nieuwbouw of zijn er andere mogelijkheden? Want het zou, de bedrijf wat nu gestopt is nog maar een jaar of 10, 15 oud, 15 ongeveer. Een van de modernste agrarische bedrijven die we hebben. De man stopt, dat kan, dat is een persoonlijke beslissing. Maar daarmee vervallen de bedrijfsgebouwen, die fonkelnieuw zijn bijna doordat ze na een brandweer geweldig hersteld zijn, verlaten de functie namen zeggen, waar ze voor neergezet zijn en we bouwen iets nieuws toe. Dat was ook ons idee van het landschapsakkoord destijds, om veel breder met elkaar in discussie te gaan over de toekomst van het landgebied en het gebruik daarvan. En het zou in die traditie passen om met elkaar te zoeken naar de oplossing in dit gebied en niet individuele ondernemersplannen die er zijn, in te passen in een veel breder verband. Er zijn eerder in dit gebied boerderijen gestopt, waar de gronden zijn aangekocht, waardoor de landbouw gezegd is, wat jammer dat ook niet de bedrijfsgebouwen zijn aangekocht destijds, zodat je boeren kunt verplaatsen met de plekken die er nu zijn. Dus dat is eigenlijk, daarom zouden wij dit memo, het is nu op de agenda, misschien wel terug willen laten komen, een soort principiële discussie, het komt in de structuurvisie, komt het ook straks terug, dit onderwerp onder andere. Dus de vraag is ook een beetje, loopt dit memo en de beslissing allemaal niet een beetje voor de muziek uit?
Dank u wel, meneer Medendorp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij kunnen ons van harte vinden in de verplaatsing naar de polder van het bedrijf van de heer M. Een beetje merkwaardig om het zo te noemen, maar goed. De agrariërs van de Harge Polder zijn, zoals ook in het stuk wordt aangegeven, oorspronkelijk gevestigd geweest in de bebouwde kom en langs het kanaal. Het huidige beleid richt zich erop om de agrarische bedrijven uit deze kernen te saneren. En dat is al voor het grootste gedeelte gelukt. Zelf al, denk ik, ook in een boerderij. En ik ben geen boer, dus wat dat betreft. Aan de andere kant is er onder de bevolking en bestuurders de wens aanwezig om het polderkarakter, refereert mijn buurman dan ook aan, zoveel mogelijk te beschermen en te bewaren. Voor het vervullen van die wens zijn onmiskenbaar de agrariërs noodzakelijk. Het is ons eens daarom gewenst dat bij de verplaatsing van het bedrijf van de heer M. zoveel mogelijk medewerking wordt gegenereerd. Bij de verplaatsing komen echter een aantal aspecten bovendrijven waar terdege rekening mee dient te worden gehouden. Plaatsing van een bedrijf in de polder veroorzaakt een verdichting van het landschap waarna met zorg zou moeten worden gekeken. Wij wijzen daarop op het Alfa Boerderijen-project van het ZLTO, dat is de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie, waarin aan landschapsarchitecten opdrachten zijn gegeven om boerderijen passend in het landschap te ontwerpen. Volgens mij met subsidie. Verder geven wij de suggestie mee van het instellen van een servituut of nadat ik bij de notaris geïnformeerd heb, een kettingbeding in combinatie met een kwalitatieve verplichting op eventuele bouw, waarmee wordt bedoeld dat de bouw van eventuele doorverkoop van de boerderij grondgebonden is, waardoor er minder snel situaties van bedrijfsbeëindiging en daaraan gekoppelde vrijkomende agrarische bebouwing, want dat is dan ook nog weer het geval, zouden kunnen ontstaan. Tot slot kunnen wij ons ook een formule voorstellen waarin de gemeente, en dat gaat wel erg cru worden denk ik, maar zelf het voortouw neemt, de bouw en de inrichting van de boerderij en stallen voor haar rekening neemt en het geheel vervolgens aan de heer M. verpacht. Er is dan zeker uitgesloten dat er verder nog in de polder zal worden gebouwd en heeft de gemeenschap alles zelf in de hand. Dat is ons commentaar, dank u wel.
Meneer Edelstraat.
Dank u, voorzitter. Nou, GroenLinks is, maar dat lijkt me duidelijk, tegen stedelijke bebouwing in het weidegebied. Dat lijkt me helder. Maar bij een ander punt, en dat is procedureel. In hoeverre leidt het feit dat het college in principe reeds ingestemd heeft tot verwachtingen bij de aanvrager, die later tot claims kunnen leiden als de raad een andere mening is toegedaan? Dit komen we vaker tegen. Ik wil hier graag een antwoord op.
Dank u wel. Meneer Van der Hoek.
Dank u wel, voorzitter. D66 is in principe niet tegen. Zeker nu de mogelijkheid om een gezond bedrijf een kans te geven die noodzakelijk is om het landschap te onderhouden. Toch hebben wij een aantal vragen. Hoe gezond is het bedrijf? is de ruimte voor ruimte ruil, want zo heb ik dat begrepen, goed juridisch dichtgetimmerd? Hoe zeker is de provinciale toestemming? En 4, hoe is het inpasbaar in het bestemmingsplan? Dank u.
Dank u wel. Ik kijk meneer Groot.
Ja, het CDA kan zich ook vinden in de conclusie van dit memo. En wel om de volgende reden. Wij denken dat het om een agrarisch bedrijf met toekomst op dit moment overeind te houden, dat je dan moet zoeken naar de meest economische manier van bedrijfsvoering. En in het kader van schaalvergroting, waar we echt in de toekomst nog wel een aantal keren mee te maken zullen krijgen, is het dan centraal op je grondgebied huisvesten van je agrarische bebouwing een voorwaarde. De tijd dat je vanuit de dorpslint je koeien eindeloos kon laten wandelen en dan nog een rendement uit het product kunt halen, die ligt ver achter ons. Wat dat betreft kunt u de economische cijfers van de Rabobank, die vanavond in Alkmaar dat presenteert, morgen wel in de krant lezen. Het is heel moeilijk om overeind te blijven. Dus wat dat betreft steunen we dit initiatief om hier in ieder geval een stuk van onze polder, ook voor de toekomst, agrarisch op de juiste manier in te vullen. Ik luister met heel veel belangstelling naar mijn collega mededorp aan de overkant, dat je een aantal voorwaarden daaraan kan stellen. En ja, die laatste ging inderdaad wel heel erg ver, dat we als gemeente zelf daar een soort brede agrarisch bedrijf op gaan richten en dat dan voor de pacht aanbieden, dat gaat wel heel ver. Maar ik denk dat de onderliggende gedachte, dat die terecht is. Dat we met elkaar, en Van der Leij zegt ook, goed na moeten denken van, willen we dat nu behouden? Welke voorwaarden moeten we eraan scheppen? En zijn die voorwaarden dan ook voor een bedrijf realistische voorwaarden? Want we moeten het niet alleen vanuit de foto's kan bekijken, we moeten het ook bedrijfseconomisch durven bekijken. Nou, hier is typisch een voorbeeld. Daar kan het, hè, zoals de man nu wil. Doen we het niet, dan stopt het. Dan is het over en weg.
Dat zegt u, maar ja, dat staat niet in het stuk. Nee, dat zegt u, maar
dat mag u,
dat staat
dat mag
u niet gerust in het stuk. En ja, u zegt nu wel van, nee, even.
U mag gerust met mijn, wat dat betreft, fundamenteel van mening verschillen. Maar ik ben de mening toegedaan dat op dit moment, gezien op dit moment de economische situatie van die bedrijven, de enigste weg is om ze overeind te houden. En als u over 10 jaar gelijk hebt, geef ik u een hand en zeg ik, u heeft het toch beter gezien dan ik. Maar op dit moment ben ik ervan overtuigd dat mijn visie daarop de visie is waar ik politiek verantwoordelijk voor ben en waar ik dat ook voor af wil leggen. Begrijp me goed.
Kort een reactie van Van der Leij, dan wil ik even kort sluiten hoe we verder met dit memo gaan.
Nee, kijk, dat ben ik mee eens dat ik kan niet om de toekomst. Maar het gaat er zo om dat op dit moment, hè, de suggestie die de medewerker doet om daar iets te doen, de suggestie is al gevraagd, hè, dat gaat om bedrijfsgebouwen. Er ligt ongeveer overheidsgrond in de polder, iets van 150, 200 hectare. Nou, die wethouder zal het nog beter weten. Er is een vraag ingediend door de georganiseerde landbouw om die grond kopen kunnen ze het niet, zeggen ze. Ze willen een soort grondbank hebben waar we dus gaan subsidiëren in de verpachting aan boeren om dat te doen. Dus als we dat al doen in de grond, om boeren, laten we zeggen, de grond te kunnen laten gebruiken tegen een rendement waarop het bedrijf gevestigd wordt, zou je dat inderdaad ook misschien wel bedrijfsgebouwen doen. Als je ervan overtuigd bent dat het gebied zo kwetsbaar is dat je dat doet, dan zou je misschien inderdaad, of een servituut of andere dingen die je in het verleden niet gevestigd hebt, moet je tot creatieve ideeën komen. En dat is wat ik probeer aan te geven. Naar mijn idee liggen er nog veel meer kansen en uitdagingen om dit op een goede plek en op een goede manier neer te zetten.
Wordt uw standpunt verhelderd? Ik ga even, gelet op de tijd, ik ga eerst even naar meneer Bijl.
Ja.
Nee, even naar meneer Bijl, want die heeft nog...
Wij vinden dat, zoals het college zich opstelt, vinden we een goede wijze. Laat ik zo stellen. Alleen nu het de structuurvisie eigenlijk voor het landelijk gebied eigenlijk nabij is, had je eigenlijk kunnen zeggen, nou, we zouden eerst algemene randvoorwaarden voor deze zaken moeten kunnen stellen. En dan vervolgens aan het college mandateren. Of tenminste, die moet gewoon uitwerking doen, want ieder geval staat weer op zich natuurlijk. Wij moeten de richtlijnen aangeven en dan moet het college gaan werken. ten aanzien van het maken van het bestemmingsplan. Daar wordt nu op gewacht dat de aanvrager dat gaat doen. Dan denken wij, ja, als de, ten aanzien van dat deel wat hij verlaat, dus waarbij wij een andere bestemming aangeven. Ja, ik denk dat de gemeente zelf het voortouw dan moet nemen.
Goed, even kort een procesvoorstel, want dit stuk komt niet terug op de raadsagenda. Het is een memo. We praten hierover, we discussiëren hierover. Er wordt een aantal suggesties gedaan over hoe verder. Ik verneem graag van u, hoe verder? Wat wilt u met dit memo? En heeft u een specifiek voorstel wat u ook aan de wethouder wil voorleggen? Daarna van der Leij.
Ja, wat ik hiervan verwacht is dat het de gemeente volgas medewerking verleent en ons via een kort memootje laat weten waarom ze nu op de aanvrager wachten. Wat is daar nu de werkelijke oorzaak van? Is het nu zo, en misschien moet ik dan de richting ook een klein beetje aangeven, dat hier sprake is van een projectbesluit, wat door de aanvrager zelf ondergebracht wordt bij een marktpartij. En dat de gegevens die daarvoor nodig zijn wat stroef uit de koker rollen. Als het niet zo is, dan zie ik dat graag terug in de memo.
Dank u wel, meneer Van der Leij. En daarna meneer Medendorp.
Ja, kijk, ik voel voor de suggestie van gemeentebelang om dit bij de discussie over de structuurvisie mee te nemen. Want het is een van de onderdelen die daar nogal, of structuurvisie landelijk gebied, een van de onderdelen die daar nogal prominent ook in staat. Dus, en er is ook voor alles gezegd in inspraak over dit gebied bij de landsconferentie. Dus ik zou daar wel voorstander van zijn om die discussie daarin mee te nemen.
Nou goed, dat is op een wat hoger abstractieniveau. Het gaat nu om de concrete casus van de heer M. Die kan gewoon doorgaan.
Volgens mij verwacht hij dus, want in de structuurvisie zullen hele landelijk gebied zullen daar toch hele belangrijke uitgangspunten over dit soort zaken gezegd worden. Dus wat dat betreft zouden daar naadloos in passen. En zoals de heer Bijl zei, van zouden daar ook in passen.
De volgorde is dus bij de PvdA dat de heer M. moet wachten. Dan ga ik eventjes kort naar meneer Medendorp en dan naar de wethouder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij vinden dat wachten niet direct noodzakelijk. Maar waar we wel op willen wijzen, even afgezien van de procedure die uiteindelijk gevolgd gaat worden, dat kettingbeding wat door mij gesuggereerd wordt met die kwalitatieve verplichting, dat nadrukkelijk met die procedure moet worden meegenomen als je ermee doorgaat. Want als dat achteraf gebeurt, dan geldt dat niet.
Goed. Er is een aantal. Meneer Van der Hoek, tot slot.
Ja, dank u voorzitter. Ik vind dat we ook hiermee moeten doorgaan. Want dat gaat. Sluit ik me aan bij meneer Medendorp.
Dank u wel. De wethouder.
Even terug naar de procedure. Dit is de standaardprocedure. Als u hem te snel vindt, dan zou ik bijna zeggen, hulde aan het college, want meestal wordt tegen ons gezegd dat we te traag zijn. Maar standaard is, er is een principeverzoek. En dit principeverzoek kwam van de familie Mulder tot verplaatsing. Dan is de eerste reactie bij ons altijd dat het college daarover een besluit neemt. Want dan kan het uitgewerkt worden en dan kan je verder komen tot een raadsvoorstel. En in het raadsvoorstel heeft u alle gelegenheid om daarop te reageren in commissie en raad. Dus dit is al 2,5 jaar geleden opgestart, deze discussie. Dus hij is niet van nu, het duurt al 2,5 jaar. In de structuurvisie wordt dit opgenomen. Dat heb ik ook met mijn collega Stam besproken. In de structuurvisie wordt dit 1-op-1 opgenomen, de verplaatsing van de boerderij. Dus daar kan u op wachten, maar ik weet nu al dat het daarin komt. En als het goed is, staat het er al in. Als gemeente zeggen wij, als college zeggen wij, nu meteen geen gras meer laten groeien. Dat klinkt in landbouwtermen wat vervelend. Maar dat meen ik echt, geen gras laten groeien, voortgaan. Want we zitten nu in de trein, we hebben nu alle documenten die we wilden hebben, hebben we binnen. En het is nou helemaal gebruikelijk nu dat in het kader van het projectbesluit dat de bestemmingsplanprocedure wordt gevolgd en het bestemmingsplan wordt gemaakt door de aanvrager. Dat is ook hun wens en het mag ook. Hè, dat hebben we met elkaar hier ook besproken in de raad. Dat als iemand, vooral de heer Groot heeft daar toen op gewezen, als de aanvrager zijn eigen bestemmingsplan wil maken, nou prima. Dat kan hij wellicht tegen minder kosten doen en sneller dan wij dat als gemeente zouden kunnen. Dus dat gebeurt hier.
En dat staat ook in het memo. Daar wachten we op. En als ik zo hoor hoe de commissie erover denkt, dan is er met enkele uitzonderingen is geen gras laten groeien het devies.
Daarmee wil ik eigenlijk ook de discussie verder afronden. Of er moet nog een prangend iets zijn omtrent de status van dit memo?
Ja, ik heb nog wel een vraag. Ik wil toch wel graag weten in hoeverre het college al toezeggingen gedaan heeft aan, in het kader van die bedrijfsverplaatsing. Want stel dat wij er toch nog op terugkomen in het kader van de structuurvisie, hoe ver zitten we dan in het proces? Dat is mij niet helemaal duidelijk.
Nou, net als alle andere bouwaanvragen doet het college een toezegging in het kader van wij willen dit of wij willen dit niet. Onder voorbehoud van het raadsbesluit. En daar vloeit geen bloed uit, want u bent degene die het bepaalt en niet ik.
Daarmee is deze discussie afgerond. Memo als zodanig hier ter kennisname ook behandeld. Dan ga ik door naar agendapunt B4 en dan verzoek ik de heer Medendorp een toelichting te geven op het initiatiefvoorstel. Je kunt daar blijven zitten, meneer Medendorp. In de raad moet u wel naast de griffier komen te zitten. Maar hier kunt u een toelichting geven op het initiatiefvoorstel van de VVD aangaande het instellen van een restauratiefonds gemeentelijke monumenten en panden in Bergen en het beschikbaar stellen van de gelden uit de algemene reserve. Aan u het woord en daarna de mogelijkheid aan de raadsleden om de heer Medendorp te bevragen.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal het kort houden, want ik dacht dat we hier een uitgebreid voorstel op tafel hadden neergelegd, waar niet van gezegd kan worden, in tegenstelling tot de vorige keer, dat het incompleet is. Ik wil nog even een aantal dingen benadrukken. Het primaire uitgangspunt, en dat moet u goed in de oren knopen van deze regeling, is dat het niet gaat om eigenaren, maar om gebouwen. Wat bedoel ik daarmee? Wij willen graag dat beschikbaar gestelde gelden gestuurd gebruikt worden voor het verbeteren van gemeentelijke monumenten en niet onzichtbaar verdwijnen in de zakken van eigenaren. Dat ook eigenaren hier voordeel van hebben is overigens evident. Het scheelt in kosten. Maar dat deze regeling ook een steun in de rug van ambtenaren die zorg moeten dragen voor de door de raad gewenste gemeenschappelijke monumentenlijst is ook evident. En dat men deze steun zeer kan gebruiken is ons uit de mond van de verantwoordelijke wethouder horend wel duidelijk geworden. Dit fonds, en dat staat ook in de stukken, wordt administratief geheel verzorgd door het Nationaal Restauratiefonds. De gemeente dient echter wel te zorgen voor controle en begeleiding. De intensiteit van dit laatste hangt samen met de intensiteit van de aanvragen, welk aantal overigens, en dat is toch ook wel handig om dat even te benadrukken, want de provincie die heeft 8 jaar geleden zijn fonds in het leven geroepen en dat is nu helemaal leeg. En dat had dus hetzelfde inhoud als het fonds wat wij voorstellen, om het zo maar eens te zeggen. Dat is in no time leeggetrokken, dat is eigenlijk liever niet de bedoeling. Je kan de grootte van die aantallen, kan je over een jaar gesproken, kan je beperken. Je kan zeggen van wij vinden dat er niet meer dan 4 uittrekkingen per jaar mogen plaatsvinden. Te voorkomen dat wij in een eindeloos gepraat over te hanteren methodes verzeild te raken, hebben wij dit hele voorstel in dit fonds. En concreet met een oplossing aan te komen. Ik ben heel benieuwd naar uw vragen, we hopen dat ik daar een goed antwoord op kan vinden. Ik hoop eigenlijk dat u helemaal geen vragen heeft en dat u zegt van we vinden het een prima plan. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Medendorp, voor uw toelichting op het restauratiefonds gemeentelijke monumenten. Ik kijk even nu naar gemeentebelangen, want wie zit er nu namens gemeentebelangen? U twee, oké. Prima. Dan ga ik eerst naar meneer Kraakman van Bobbers.
Stop achter het bordje. Wat te doen als er nou een stormloop ontstaat op die restauratiehypotheek?
Zoals ik net al had aangegeven. We kunnen afspreken dat we daar gewoon die uittrekkingen beperken tot, ik noem nou maar wat, 4 per jaar. Dat zou kunnen. Kijk, in het voorbeeld is dus ook een aantal van 4 per jaar genoemd als gemiddelde over de gemeentes die hier al mee aan het werk zijn. Dus ja, dat heb je zelf in de hand. Kijk, de provincie is die pot leeggetrokken. Ze zijn weer bezig om het op te touwen, heb ik begrepen. Maar in ieder geval, op die manier kan je dat oplossen.
Maar wie bepaalt dan wie dan in aanmerking komt voor die lening?
In de eerste plaats moet je als gemeentelijk monument zijn aangewezen. Daar moet je dus mee akkoord zijn gegaan. En in de tweede plaats komt er dan iemand kijken. Die komt kijken in hoeverre of welke kosten die jij van plan bent om te maken voor het pand echt in aanmerking komen. Want je moet nou niet denken dat als iemand een nieuwe keuken in dat huis kwakt, dat die ook meegerekend wordt. Het gaat primair alleen om het zeg maar het historische aspect van het gebeuren. En dat wordt beoordeeld door een expert. Fundering, ja, inderdaad.
Nee, maar dat is me allemaal duidelijk. Maar je zegt, er worden bijvoorbeeld 4 mensen krijgen een lening. Maar er kunnen wel 20 mensen aankomen, komen gelijk met ingrijpende restauratiedingen. En dan heb je toch een...
Ja, maar dan heb je een wachtlijst. Dan heb je, kijk, als je dat beperkt, u zegt net van als er een stormloop ontstaat. Nou, als we dat niet willen, dat het fonds in één keer wordt leeggetrokken. Nou, dan moet je daar gewoon zeggen van, nou, we doen er niet meer dan 4 uittrekkingen per jaar uit. En op dat moment zeg je van, nou ja, sorry, dan moet je toch even een jaartje wachten. Volgend jaar ben je de eerste die aan de beurt is.
Zou er ook niet mogelijk zijn om te zeggen dat je dan de extra kosten, die bijvoorbeeld voor, laten we zeggen, een dakreparatie nodig zijn, omdat er echt wat speciale details en zo zitten, dat die daarvoor in aanmerking komen. Dat je kan zeggen, de rest, dat zou bij een regulier dak, zou die kosten ook kwijt zijn. Dat dan bijvoorbeeld de extra kosten daarvoor in aanmerking komen.
Ja, nou begrijp ik die vraag niet helemaal. Ik denk dat we nu een beetje op te veel op detailniveau afdalen, als ik me niet vergis. Maar u veronderstelt als je een lekkend dak hebt en dat moet gerepareerd worden of zoiets dergelijks, zie ik dat verkeerd?
Je hebt bijvoorbeeld je kan gewoon een eenvoudig dak heb je. En vaak is een monument, dat heeft vaak toch vrij ingewikkelde constructies. Laten we zeggen andere maten, hout voor kozijnen, ronde dakkapelletjes, speciale goten. Wat gewoon heel kostbaar is. En laten we zeggen, de ene eigenaar die zal zeggen, ik wil het in de oude stijl doen, geen probleem. En de andere eigenaar zegt, van ik hang er een plastic gootje aan en ik doe er gewoon een simpele betonpan op. Dus laten we zeggen, het prijsverschil tussen de eenvoudige reparatie en dan de reparatie voor het echte monument.
Ja, ik denk dat, en daar heb ik dus geen verstand van, dat afhangt van de eisen die de gemeentelijke dienst dan stelt aan het betreffende monument. Als ze stellen dat je de materialen moet gebruiken die daar al voor gebruikt werden, nou, dan zou je dat op die manier moeten doen. En dan krijg je geen vergoeding van een plastic goot, om maar wat te noemen.
Ik ga even zigzag, meneer Hietbrink.
Ja, ik heb allereerst een kleine opmerking. Op pagina 1 wordt er een formulering gebruikt dat er in de komende jaren objecten worden aangewezen tot gemeentelijk monument. Volgens mij zijn er al gemeentelijke monumenten. Die zijn ook al lang aangewezen. In de Egmonde is al lang een monumentenbeleid. Ik neem aan dat de regeling daar ook voor bedoeld is. Meer een opmerking. Naar aanleiding van de discussie net over de beperking, misschien dat er een kleine uitleg kan worden gegeven over hoe zo'n revolverend fonds precies werkt. Want ik heb de indruk dat er door het bedrag dat je beschikbaar stelt, jaarlijks, al automatisch een beperking zit in het aantal aanvragen dat je kunt honoreren. Want ik begrijp dat er een maximaal bedrag is dat je kunt aanvragen, 75.000 euro, dan neem ik aan dat als dat 6 keer gebeurt, dat je daarna dus 6 keer het maximale bedrag, dan zit je op 4,5 ton, dan is het op, toch, voor dat jaar. Begrijp ik dat goed?
Ja, dan, als ik daar even op mag inschieten, want dat is net zo makkelijk om dat in één keer te doen. Dat is maar net hoe je dat afspreekt. Je kan dat, want daar heb je dus die intermediair van dat fonds voor nodig, dat Nationaal Restauratiefonds. Als je niet wil dat je in het rood komt te staan, hè, want dat is eigenlijk het uitgangspunt, je weet de uiteindelijke waarde na 20 of 30 jaar, ik geloof dat hier de 30 jaar stond erop, die stukken, maar we hebben 20 jaar afgesproken, werd de uiteindelijke waarde van het fonds. Het restauratiefonds die zorgt voor continuïteit. Die gaat dus op een gegeven moment, als het leeggetrokken is, als er dus op dat moment geen gelden meer aanwezig zijn in het fonds zelf, gaat hij gaat hij al geld lenen. Kijk, maar dat kost al 3,5%. Dat is de achterliggende adder onder het gras. Maar je kan afspreken van zo'n jongens, wij willen niet rood staan. En op dat moment is er even een soort van windstilte. Dan kan je geen mensen meer aannemen.
Even kijken, hoor. Ja, nog twee vragen. De eerste gaat over, ik begrijp dat er ook een rijksregeling is. Ik ga ervan uit, maar dat staat niet zo expliciet in het stuk, dat voor die rijksregeling alleen rijksmonumenten in aanmerking komen en dat dus eigenaren van een gemeentelijk monument zich geen beroep kunnen doen op die rijksregeling. Dat is de eerste vraag. De tweede vraag is is politiek natuurlijk een beetje gevoelig bij de VVD, maar ik vraag het toch, of er is overwogen om een inkomenstoets te hanteren, dus of je ook kunt kijken naar het inkomen van de aanvraag en of je daarop zou kunnen selecteren. En ja, ik begrijp dat u meteen wilt reageren, maar dat mag zo meteen.
Ja, anders vergeet ik
het. En ik zou als laatste graag ook een reactie hebben van het college, ook of het financieel uitvoerbaar is. Want ik kan dat gewoon moeilijk inschatten. Ik zou het wel prettig vinden om daar iets van het college over te horen.
Die ene vraag die kan ik dan nog wel beantwoorden, die inkomenstoets, voor zover dat in mijn vermogen ligt. Ja, je wordt, als je een aanvraag indient, dan word je gewoon op de normale hypotheekvoorwaarden getoetst door het restauratiefonds. Dat is een afspraak die met het restauratiefonds wordt gemaakt. Die doen dat. De administratieve afwikkeling en dat soort zaken, die worden gedaan door het restauratiefonds.
Nou, laat ik dan, ik bedoel de vraag toch iets politieker dan u nu beantwoordt. Ik bedoel eigenlijk de vraag of als er een aantal aanvragen binnenkomen, zeg een tiental, en je kunt onderscheid maken tussen het inkomen dat de indieners hebben, of je dan de mensen die wat krapper bij de beurs zitten, of je die eerst helpt.
Maar dat is dus een gewetensvraag. Als je dat in mijn hart kijkt, dan zou ik zeggen van ja, oké, ik kan me daar wel in vinden. Maar kijk, dat is een kwestie van uitwerking, denk ik.
Maar het staat er nu niet in, dus ik begrijp dat u eigenlijk de opdracht geeft aan het college om dat verder uit te werken.
Zou je dat kunnen opvatten, ja.
Dat vind ik wel een aardig voorstel voor een VVD in ieder geval. Dus, wordt dat genoteerd? Het is wel een serieuze vraag, nou. Dus als u. Want u reageert er nu een beetje lacherig om, als u dat zegt, dan heb ik aan dat het college dat gaat uitwerken. Op die manier.
U zit ook zelf gezellig te lachen, dus ik denk, lach maar mee. Maar, moet u luisteren. Ik heb er persoonlijk geen moeite mee, maar ik vind het wel wat ver gaan. Je praat over bedragen tussen de pakweg 10 en 70.000 euro, 1,5%. Ja. Ik weet niet, ik denk dat praktisch iemand daar wel voor in aanmerking komt. Ik denk niet dat er daar uitsluitingen in van toepassing zijn in een gemeente als Bergen.
Goed. Ik ga zich zagen. Dus ik ga nu meneer Groot het woord geven.
Een paar korte vragen. We hebben nu te maken bij de instandhouding van de bebouwde omgeving met een aantal manieren van vergunningverlening en ook met het vergunningvrij bouwen. Nou is het zo, op het moment dat je een monument hebt, in welke status dan ook, rijks, provinciaal of gemeentelijk, je komt niet meer in aanmerking voor het vergunningvrij bouwen. Dus je wordt wat dat betreft altijd, en of ik het woord gestraft moet gebruiken of niet, dat laat ik aan u allen over. Maar je wordt gestraft met leges, omdat daar nu eenmaal arbeid onder ligt. Ik begrijp dat u de kwaliteit van de bebouwde omgeving in stand wil houden, dat u daaraan aan mee wil werken. Dat is in ons alle belang, dat is ontzettend sympathiek. Daar staan we ook echt voor open. Maar is dit nu de geëigende weg? zouden we bijvoorbeeld niet veel beter kunnen zeggen. Wij doen de bouwvergunningen voor monumentale gebouwen lezersvrij. Dat kost ons per saldo als gemeenschap ook geld. Het zou misschien op dit moment een ingewikkelde rekensom zijn, maar er komt ook een bedrag uit. Dan help je ook om dat doel te bereiken. Want nu hoor ik u in eerste instantie zeggen, niet meer als 4 per jaar. Nou, ik heb daar nog een andere vraag bij. Stel je voor dat die hypotheekrente zakt naar 2,5%. Hoeveel voordeel zit er dan nog in uw regeling? In deze rare tijd kan je natuurlijk allerhande rekensommen maken. Maar stel dat het helemaal andersom gaat, dat de inflatie straks de tent uitgiert en we weer naar de 10-12% rente gaan, want die hebben u en ik ook nog meegemaakt. Ja, dan krijg je weer een ander soort financiële situatie. Is dan het voorstel om te zeggen van, benader het nu eens andersom. Zorg dat die mensen gewoon wat dat betreft vergunningsvrij of leesjesvrij hun restauratieplannen uit kunnen voeren. En niet in deze onzekere tijd een veel betere manier om uw doel te bereiken.
Reactie van meneer Medendorp.
Ik ben eigenlijk wat dat betreft sprakeloos. U komt hier, we praten hier over dit fonds. En u komt ineens met een andere oplossing aanzetten. Ja, kijk, dat ik respecteer dat. Daar gaat het niet om. Maar kijk, de vraag is A. Dat kan ik niet inschatten. In hoeverre of dat kan. Dat je dus op een gegeven moment bepaalde mensen kan bevoordelen door er geen legers te heffen. Dat lijkt me lichtelijk discutabel, maar goed, dat zou de ambtelijke staf dan uit kunnen maken. En in de tweede plaats, dit fonds, je kan natuurlijk op een gegeven moment denken dat de hemel naar beneden kan vallen, ja dat kan ook, maar dat veronderstelt toch niet dat gebeurt. Er zitten dus wel voordelen in deze regeling. En hoe beter of gezelliger moet je het nog kunnen maken eigenlijk? Ik zou het niet weten. Er is ook nog wel eens gesuggereerd iets over die belasting, onroerende zaakbelasting. Maar goed, als daar een vraag over gesteld wordt, dan ga ik daar ook nog wel verder op in. Maar op dit moment heb ik zoiets van, ja, dat hebben we niet onderzocht. We hebben dit gewoon omdat het een gekend product is. Er zijn diverse gemeentes in Nederland die dit hanteren. Het instrument wat je gebruikt, dat is dat Nationaal Restauratiefonds. Die zijn daar heel goed in en die willen het graag begeleiden. Dus ja, ik denk, ja, wat is er tegen?
Nee, goed, de discussie voeren we vandaag. Die hebben we ook in de vorige raadscommissie gevoerd. Dus het is wel degelijk een keer aan de orde geweest. Meneer Van Leij, en daarna meneer Bijl, en dan meneer Van der Hoek nog even.
Ja, nou voorzitter, wij hebben toch nog wel wat vragen bij dit voorstel. En ten eerste is het zo dat wij, er is nu een nota waarin dat hele monumentenbeleid wat in ingebakken zit, dat cultuurhistorische nota. Dat is toen die motie die de raad is aangenomen, van ons is daar toen in meegenomen. Maar er zaten nog een aantal uitwerkingen op die eigenlijk nog niet naar ons idee voldoende geconcretiseerd zijn, zodat je daar de effecten nog niet zo kan van meten. Dus wij vroegen ons af, is dit niet een beetje te vroeg? En dus laat nou eerst eens die dingen van, je begeleidt iemand met kleine verbouwing, je geeft hem adviezen, we knappen de openbare ruimte rond zijn panden op, we laten zien dat de gemeente ook wat over heeft voor de ruimte van die gemeentelijke monumenten. Dat is eigenlijk ons idee, moet dat eerst nog eens een kans krijgen. En zoals het voorstel er nu is, in deze tijd van november, december is dat misschien ook wel zo. We hebben ons in de fractie al de opmerking gemaakt, zijn we niet erg veel Sinterklaas op dit moment met zo'n regeling. En, want je kunt daar spreken van, je kunt zo van 2.000-3.000 euro per jaar geeft iemand een rentevoordeel of nog meer. En daar komt bij dat je alleen maar de mensen die een verbouwing doet een rentevoordeel geeft. En terwijl er ook heel veel mensen zijn die gemeentelijke monumenten al tipt op in orde hebben. En die krijgen dus eigenlijk dus geen beloning. En we zijn ook wel van mening hoor dat het. We zijn ook
nog wel even.
Wacht even, zo meteen. En we zijn ook wel van mening dat het een. Dat het een. Dat het een. Dat het een.
geen last moet zijn, maar een lust om in zo'n gemeentelijk monument te wonen. Dus daar missen toch nog wel wat toewijzingscriteria daarin. Om even, dat, en we dachten altijd dat de VVD toch een beetje tegen subsidie was. Dus het is wel een heel ruime subsidie uit de VVD-hoek.
Dit is geen subsidie, hè?
Nee. Nou, het is toch een... Dit is toch een subsidie in de vorm van een behoorlijke rentekorting die je geeft. Ik krijg toch een behoorlijke rentesubsidie. En inderdaad, de heer Molendorp zei het al eventjes, om voor iedereen wat te doen, hadden wij die regeling bedacht. Iedereen kan advies vragen, kleine grote verbouwingen. We gaan die openbare ruimte opknappen. En toen hebben we dat toch niet ingebracht. Denk, laten we nou voorzichtig beginnen. Je zou ook kunnen zeggen van, we geven iedereen, hè, als hij met een bouwaanvraag komt, leesjes vrij. En je zou ook inderdaad kunnen zeggen dat je een beperking of een korting in de worst geeft. Dat zou ook een mogelijkheid zijn. Ik weet dat het mag. Maar dan profiteert ieder gemeentelijk monument daarvan. Iedere eigenaar krijgt daar dus iets van terug. Heeft ook betekenis als hij iets verkoopt. Zegt hij, nou, ik heb een laag worstwaardig gemeentelijk monument. Dus het is niet alleen maar een last, het is ook een lust.
Goed.
Dus wij staan nog wel sceptisch tegenover het voorstel.
Ja, ik wil er onmiddellijk eventjes op inhaken.
Goed, meneer Meijendorp.
Want ik sta hier eigenlijk een beetje perplex van. Die regeling die de PvdA heeft voorgesteld, daar hebben wij van harte mee ingestemd. Ik vind het eigenlijk, ik vond toen het eigenlijk een beetje, nou ja, kijk, hier heb je snoepie en doe er maar wat mee. Om een beetje in die lachige sfeer te blijven. Kijk, wat we dus hier voorstellen is, en dat heb ik in mijn aanhef ook al gezegd, ik wil dat nog wel een keer herhalen, want misschien heeft u het niet goed meegekregen. Het uitgangspunt van die regeling is dat het niet is het primair bedoeld voor de gebouwen. En ik heb ook al een beetje door laten schemeren dat die actie die we ontketen, die we als raad heel graag willen, dat er binnen onze gemeente meer gemeentelijke monumenten komen, omdat we allemaal zo trots zijn op onze omgeving, dat we allemaal zo trots zijn op onze gebouwen, dat die begint te verzanden. En als die mensen die daarmee bezig zijn nu op deze manier een steun in de rug krijgen, en dan praten we helemaal niet over cadeautjes of wat dan ook, want dat is gewoon een beetje te gek voor woorden. Je praat eigenlijk tussen de pakweg 30 en 60.000 euro aan kosten op jaarbasis voor de gemeente. Nou, ik vind dat binnen het raam van de gemeentelijke begroting toch nog niet zo aanzienlijk, om het zo maar eens te zeggen.
Maar dat geeft u dan wel aan vier personen.
Als je dus praat over tussen de 40 en de 60.000 euro, dan is het fonds leeg. Dan praat je over die kosten die verbonden zijn aan die 1,5 miljoen die je er uiteindelijk in stopt. Had u nog meer vragen eigenlijk? Die daar in verband mee, want ik ben het even kwijt.
Nou ja. Het feit dat je dat een soort, u zegt geen subsidie is, maar je betaalt toch, je krijgt toch een korting van 3.000 maximaal ongeveer, 4% is 75.000 euro, is dat toch 3% op jaarbasis, wat je daar niet van de fixes dan terugkrijgt, maar van de gemeente terugkrijgt op je hypotheekrente.
Ja, maar
zo moet je het zien. En de vraag is even, van, u doet alleen maar iets voor de mensen die hun woning onderhouden, met een hypotheek, dan moet ze een hypotheek voor aanvragen. Maar mensen die kleine dingen doen, constant met dat pand bezig zijn om het te verbeteren, verfraaien, ja, die krijgen niks.
Ja, maar dat geldt. Kijk, ik vind dat een beetje spijkers op laag water zoeken, met alle respect. Kijk, als je dus op een gegeven moment je pand hebt laten opknappen, je hebt het al opgeknapt, nou, dan zorg je ervoor dat het in goede staat blijft. En in die periode van 30 jaar is diegene die op een gegeven moment er in die voorgaande jaren niks aan gedaan heeft, komt hij misschien ook wel weer een keer aan de beurt dat er een daklekkage is of dat hij de helft van zijn dak moet vervangen. Ik bedoel, ja, je moet op een gegeven moment ergens een daad stellen, vind ik. En nou, wij hebben gedacht, en de meerderheid van de raad vond, dat er dus op een gegeven moment veel monumenten in Bergen zouden moeten komen, op vrijwillige basis. Hè. En dan hebben wij gedacht van, nou, op deze manier kunnen we die vrijwilligheid dusdanig stimuleren, dat op een gegeven moment ook effect sorteert. En dat we niet blijven verzanden in een goede wil, om het zo maar eens te zeggen.
Meneer Bijl nu, en daarna meneer Van Broek.
Prima voorstel, meneer Medeborg. Alleen kanttekeningen ten aanzien van de uitvoering. De intentie zoals u die net ook schetste en zo, dat vinden wij uitstekend. Dat is dus in tegenstelling, maar in aanvulling moet ik eigenlijk zeggen, in het voorstel van de Partij van de Arbeid, want die deed niks voor de eigenaren. Die deed alleen voor de woonomgeving. Dus nu is het echt voor de eigenaren. En wij vinden dat ook heel terecht. De kanttekeningen die wij willen plaatsen is dat het dus, het is te schimmig. We kunnen dit wel vaststellen, maar het is heel erg schimmig. Allereerst zou ik willen opnemen dat de kosten van de hypotheekakte, die zijn voor de aanvrager. Lijkt me logisch, maar ik vind het wel altijd zinnig om te noemen. Want juist met een laag bedrag van €7500 zijn die kosten toch niet gering. Als je dat, dus het winstvoordeel is dan vrij laag eigenlijk voor de aanvrager. En ook de omschrijving van waarvoor het moet gebeuren. De heer Van der Leyen zegt dat het voor verbouwing is. Nou, ik heb juist begrepen dat het helemaal niet voor verbouwing is. Het is voor planmatig onderhoud. En het is ook niet planmatig onderhoud het reguliere schilderwerk. Want dat zou natuurlijk wel heel erg makkelijk zijn. Het is regulier onderhoud wat een planmatig onderhoud cyclus zou moeten hebben van iets van 15 of 20 jaar. De looptijd van de hypotheek is ook 20 jaar. Dus eigenlijk zou je daar moeten koppelen dat het investeringen moeten zijn die de looptijd van die 20 jaar eigenlijk met zich meenemen. Dus iets wat iedere 5 jaar vervangen moet worden, dat valt het dan niet onder. En dat zou ik in stuk willen zien. Dan als laatste de aantekening ten aanzien van beeldbepalende panden. Kijk, gemeentelijke monumenten, die hebben een status. Zijn aangewezen, dat is allemaal dichtgetimmerd. Maar beeldbepalende panden, iedereen kan een beeldbepalend pand hebben. Zelfs een heel lelijk pand kan een beeldbepalend pand zijn.
Alleen voor in, volgens mij, in beschermde opzicht.
Nou, dat is dus onze aantekening. Dat je dus dat aan moet geven dat het in dat het binnen het gebied van beschermd dorpszicht moet liggen. En eigenlijk willen wij voorstellen om het nu alleen tot gemeentelijke monumenten te beperken. Want dit is eigenlijk een hulp dat de mensen die een aanwijzing krijgen, tenminste het verzoek krijgen dat, om in te stemmen dat hun pand een gemeentelijk monument wordt, om die drempel een beetje te verlagen. Dat ze dus eerder ja gaan zeggen. En dat geldt niet voor beeldbepalende panden. Mogelijk, als we geld overhouden uit dit fonds, dat we dus over 1 of 2 jaar dat we het aanvullen. Dat we dus ook overgaan op beeldbepalende panden binnen het beschermd dorpsgezicht. Maar laten we starten eigenlijk met alleen de gemeentelijke monumenten.
Goed, dank u wel. Meneer Van der Hoek, tot slot.
Mag ik er eventjes op reageren nog? Want anders dan raken wij in de knoei. Kijk, u heeft het over bepaalde nadere uitvoeringsregelingen. En die worden nog later vastgesteld. En die worden dan opnieuw aan de Raad aangeboden. Dus wat dat betreft komt u dan wel aan het trekken. En voor de rest ben ik blij met uw suggestie ook wat het alleen zouden moeten beperken tot gemeentelijke monumenten. Mijn gedachten gingen overigens ook niet verder, hoor.
Ik ga naar meneer Van der Hoek.
Dank u wel, voorzitter. Een paar opmerkingen. D66 vindt het, dat was al een keer gezegd, een sympathiek voorstel. We hebben grote bewondering daarvoor. Hoewel het op de rand van subsidie en stimulatie is. We vinden het alleen financieel toch nog te smal onderbouwd. En we vragen ons af, met de bezuinigingen in het vooruitzicht, moeten we dan weer zo'n fonds optuigen? Dat waren de opmerkingen.
Meneer, kan erop reageren?
Verklaart u even nader. Ik heb net al uit zitten te leggen dat we praten over beter kan het niet, laat ik het zo zeggen. Kijk, we hebben die financiële onderbouwing die u gekregen heeft, is voor het grootste gedeelte als voorbeeld aangegeven. Kijk, hoe die uitnames in de praktijk zullen plaatsvinden, dat kan je niet helemaal van tevoren voorspellen. Maar als je sec over kosten praat, praat je op jaarbasis ergens tussen die 40.000 en die €60.000. Meer niet. Dus ja, wat kan ik er dan nog meer van maken als dat u duidelijk te maken?
Die vragen zijn al gesteld. Als het hangt er vanaf hoeveel mensen die aanvragen doen.
Ja, maar nog, maximaal zitten tussen de 40.000 en de €60.000.
Ja, als dat zo is. Ja, dat vraag ik me af.
Kijk, dat is een berekening die ik gekregen heb van het restauratiefonds. En ja, dat wordt ook in een stuk vermeld en ik kan er ook niet meer van maken. Als u het graag wil, dan maken we er 80 van, maar dat is gewoon niet waar.
Nee.
Nou ja, kijk, als het om zulke bedragen gaat, dan is het te overzien.
Dank u wel, meneer Van der Hoek. Meneer Hiebrink wilde graag nog een toelichting van het college, van de portefeuillehouder. En ik geef de heer Plomp de gelegenheid om op het initiatiefvoorstel te reageren.
Ja, het is een initiatief. Dat is ook goed, want we gaan namelijk steeds meer gemeentelijke monumenten benoemen. De eerste sessie zal u binnenkort ook bereiken. Van benoeming tot gemeentelijk monument. Het kan niet zo zijn dat dat zich beperkt, wat ik net even hoorde, tot het beschermd dorpsgezicht. Want dat is een heel klein deeltje van de dorpskern Bergen. En Egmond aan de Hoef. En dat lijkt me niet verstandig om het daartoe te beperken. Nee, maar dat werd wel... Nee, ik duid erop dat er net werd gezegd dat het zich moet beperken tot het beschermd dorpsgezicht. En dat kan niet. Beeldbepalend ben ik met u eens, want monumenten op de lijst en beeldbepalend zitten rond de 900. Dus dat moeten we niet willen. Ik denk inderdaad dat het goed is dat je je beperkt eerst tot het gemeentelijk monument. Wij hebben nog niet getoetst, en dat moet ik nog doen, of de afdeling planning en controle, dus de financiënafdeling, het goed vindt om 1,5 miljoen beschikbaar te stellen uit de reserve. Dat gaan we nog toetsen. Maar wat ik ook mis in het raadsvoorstel, dat is de exploitatielast. U heeft het er al steeds over, maar u geeft nergens aan waar de dekking vandaan moet komen. Dus ik zou eigenlijk bij dit initiatiefvoorstel, wil dat kans van slagen hebben, ook een dekkingsvoorstel willen zien voor de exploitatielast die u 45.000 euro noemt. Dat staat niet in het raadsvoorstel. En op die manier kan je natuurlijk met elkaar niet veel verder komen. Wat ik ambtelijk wel heb even laten uitzoeken, is wat er allemaal nog moet gebeuren voordat je tot een restauratiefonds kan komen. Dat wil zeggen dat je nog een samenwerkingsovereenkomst moet opstellen met elkaar. Met het Nationaal Restauratiefonds, want dat is de uitvoerder. Je moet een gemeentelijke verordening opstellen, want anders kan je het geld niet uitgeven. En je moet een inhoudelijke beleidsregel opstellen, want anders krijgen we discussies straks van wel eens niet eens bij de rechter. Dus we zijn nog niet zo ver, maar dat neemt niet weg dat het allemaal niet kan hoor. Maar heel voorzichtig moeten we eerst al die zaken nog opstellen, voordat je tot een concreet besluit kan komen. Wat betekent nou een restauratiefonds? Wat zijn de consequenties daarvan? Dus niet alleen financieel, maar ook inhoudelijk. U zegt net 4 en dan is het op. Nou, dan hoor ik al een criterium van inkomensgrenzen. Het vrijstellen van leesjes, ja, kan dat. Moet allemaal uitgezocht worden. Voordat we met elkaar tot een werkbare beleidsregel komen. Dus twee dingen die ik van belang vind. Waar betaal je de exploitatielast uit? En hoe komen we straks tot een goed opgestelde beleidsregel die als grondslag kan dienen voor een restauratiefonds. Dus initiatiefvoorstel prima, maar er moet nog heel wat gebeuren. Wil het dermate handen en voeten krijgen dat het ook werkbaar wordt.
Heeft u nog behoefte aan een reactie hierop, meneer Meijendorp?
Even kort misschien, de wethouder die geeft aan, voor zover ik dat eruit kan halen, dat we het voorstel zoals het hier ligt nog niet raadsklaar is. Of zegt u van nou je moet het even goed maar in de raad inbrengen en dan gaan we vervolgens daaraan werken of zie ik dat verkeerd?
Nou, dit, als ik even mag interromperen, qua proces, dit voorstel komt sowieso in de raad.
Oké.
De procedure is als de commissie moet anders besluiten. De raad moet besluiten. Heren, ik ben nu G4. De raad moet besluiten. Het is een initiatiefvoorstel. Wordt voorgelegd door de voorzitter van de raad. Die plaatst op de agenda van de raad. En de raad bepaalt wat ermee gaat gebeuren.
Maar wil het kans van slagen hebben, dan vind ik dat de exploitatielast tenminste ergens gedekt moet worden.
Dan zullen we dus gewoon met het dekkingsvoorstel moeten komen. En dan gaan we daarmee aan de gang. In het besluit, ja, oké. Okay. Ja, okay.
Prima. Ja, korte toevoeging van meneer Groot.
Als ik ook goed... kan je een besluit nemen en zeggen dat je de uitvoering dan nog opschort totdat je goede beleidsregels... opgesteld heb om de uitvoering ook zeker te stellen. Kan je dat doen met een raadsbesluit? Even, ik kijk even naar de griffier. Onze hulp in bange dagen.
Het is een opdracht aan het college. En die moet aan uitvoering gaan beginnen. Die moet de verordening opstellen, die moet al die dingen gaan uitrekenen.
Met alle respect, het is geen amendement, het is geen motie, het is een raadsvoorstel.
Nee, het is een raadbesluit wat u uiteindelijk neemt. U neemt uiteindelijk het besluit.
Kijk, en ik denk als je dat nou wil, en ja, we willen allemaal die omgeving zo goed mogelijk in stand houden. En daar wil je wel bij helpen. Maar ja, het college of de portefeuillehouder zegt van, je hebt tekort regels om dat dan ook goed te kanaliseren en in bedwang te houden. Dus mijn vraag is, kan je dit besluit nu nemen en zeggen dat je het pas ten uitvoer brengt op het moment dat je die goede regels... Dus, kan je een vervolgbesluit koppelen aan dit besluit?
Het enige wat je zou kunnen doen is in het besluit op laten nemen dat je wacht met uitvoering van het besluit totdat het college met de verordening is gekomen. Dat zou je nog kunnen doen.
Nou. Bedankt voor je antwoord.
Maar dat is aan de initiatiefnemers.
Ik zal nog even één slotopmerking maken, want ik heb iets vergeten. En dat gaat meer richting de heer Van der Leij.
Nog meneer Medendorp en dan zie ik een interruptie van de portefeuillehouder Financiën. Dan krijgt die nog even het woord om te reageren vanuit zijn discipline.
De heer Van der Leij die sprak over korting op de OZB. Ik heb als oplossing voor dat voor die monumenten. Ik heb geïnformeerd met de VNG of dat kan. En die zeggen heel kort door de bocht dat kan niet. Dat kan alleen maar als je dus de totale monumenten totaal vrijstelt van de OZB. Dus dan betekent dat je geen korting moet geven, maar dat je alle monumenten, maar dan ook alle, vrijstelt van de OZB-belasting.
Even in zaken de OZB. Reactie van de portefeuillehouder Financiën. Even centraal, meneer Stam.
Meer even vanuit het proces, meneer Neer. Ik ben het niet 100% eens met de stellingname van de griffier. Dat je dan expliciet moet opnemen dat je niet uit gaat voeren voordat je een verordening hebt. Als er geen verordening is, dan kunnen we niet uitvoeren. Wij gaan niet uitvoeren als er geen verordening is. Want er zijn ook hier in de commissie nogal wat vragen gesteld over die te maken hebben met rechtsgelijkheid. En die rechtsgelijkheid kun je pas creëren op basis van een verordening. En dan pas kunnen wij wat doen. We gaan niet uitvoeren als de raad zou zeggen, hier ligt een voorstel, ga maar even uitvoeren. Dat doen we dus niet. Dat kan niet. Gewoon, dan zijn we echt bezig met rechtsongelijkheid.
Goed.
Opmerking over de laatste opmerking van de meneer over die WOS. Kijk, dan kost, als we de WOS vrijschelden, dan kost dat onze schatkist geld. Maar je kunt ook zeggen, nee, dan gaat de WOS voor de andere bewoners die ervan genieten. Hè, want je houdt je inkomsten van je WOS totaal gelijk. Ja, en wij genieten allemaal van die monumenten. Dus die mensen schelden we kwijt. En dan betekent dat je hebt 1 miljoen inkomsten aan de WOS. Daar gaat 100.000 af, bij wijze van spreken. Die andere hond, nee, dat is veel kleiner natuurlijk, meneer. 1 miljoen en je gaat 10.000 vanaf, dan ga je die andere gaat iets meer betalen, omdat je de opbrengst gelijk houdt, alleen je grondslag verandert. Nou, dus op zich denk ik dat je dat iedereen tegemoet komt. Dus ik vind eigenlijk, door dat je het zegt, misschien nog wel een goed voorstel.
Ja, als we dat eventjes kort sluiten, dan moet je wel een briefje erbij doen bij die mensen van, wil je alsjeblieft voor dat geld wat je dus op een gegeven moment uitspaart, je pandje opknappen. Nee. Want dat willen we zo graag.
Nee, ik stop ermee. Even concreet, het proces. Dit is een initiatiefvoorstel van de VVD. Dat komt op de raadsvergadering van november ter tafel. De Medendorp heeft toegezegd dat hij voor wat betreft de dekking, met name de exploitatie, nog een toelichting zal verzorgen bij het stuk. Dat zal dan in samenspraak met de griffier worden opgesteld. En dan kan er in de raad van november nog verder gediscussieerd worden over dit initiatiefvoorstel. Minister, ja.
Ik vind ook dat het wel even belangrijk is dat wij aangeven wat eventueel de consequenties zijn van het beschikbaar stellen van 1,5 miljoen uit onze reservepositie. Dat die informatie bij de raad is als ze erover gaat discussiëren.
Misschien kunt u dat doen in de vorm van een memo. Tot slot.
Ik denk dat het ook goed is om ook dan toch te gaan kijken. Want stel dat je zegt van nou, de leasekosten voor voor een bouwaanvraag. Die hoeven die aanvragers dan dus niet te betalen. Kijken wat op dat. Nee, Nee, maar goed, dat werd hier ook al ter tafel gebracht. Misschien dat dat dus, zeg maar, dus meer soelaars biest, dan dat je dan, zeg maar, dus dan moet naar die algemene stemmen.
Dat is niet opdracht.
Nee, maar het zou misschien goed zijn om te kijken wat over het voordeel daarvan is, zeg maar, toch zit aan de gemeente.
Meneer, het is een voorstel van de raad en de wethouder zegt toe dat hij de financiële consequenties doorvertaald, dus wat voor effect heeft het op ons weerstandsvermogen, op de algemene reserve, et cetera, et cetera. Dat wordt in de vorm van een memo of iets dergelijks aan u gecommuniceerd. En dat kunt u meenemen in uw discussie in november met meneer Medendorp. Dan is hiermee dit agendapunt afgerond. Dan gaan we naar het laatste agendapunt van deze avond. Dat is agendapunt B5. En B6 is als gezegd verdaagd naar de vergadering van 12 november. Ik geef u het woord voor een toelichting.
Nee, wij hebben, zeg maar, in het kader van de actieve informatieplicht hebben wij het stuk opgestuurd. En volgens mij heeft iemand, is door de commissie gevraagd te agenderen.
Excuses, Alwin.
Ja, dat was ik inderdaad. Het is al laat. Ik kan het kort en lang maken. Maar ik stel voor dat ik zal proberen in ieder geval om het kort te houden. We hebben eind september een memo ontvangen van het college waarin inzicht wordt gegeven in de stand van zaken rond de structuurvisie landelijk gebied. Onze reden om dat memo nu te agenderen voor bespreking in de Algemene Raadscommissie is de forse overschrijding waarover de Raad wordt geïnformeerd. Niet de 100.000 euro die de Raad oorspronkelijk ter beschikking stelde voor het hele traject, maar bijna drie keer zoveel voor fase 1 en 2 en ruim drie keer zoveel als we de kosten van fase 2 meerekenen die nu nog pro memorie vermeld staan. Welke kosten er nog op ons afkomen voor fase 3 en verder is al helemaal niet inzichtelijk. Wij willen het vandaag niet hebben over de vraag of het gekozen participatietraject dergelijke kosten rechtvaardigt. Wat ons zorgen baart is de manier waarop het college zichzelf een blanco check uitschrijft door als rechtvaardiging van deze overschrijding aan te voeren dat het proces uniek is, dat woord uniek komt een aantal keer terug, en dus nauwelijks te begroten. Dat lijkt ons onzin. Als er een grote conferentie wordt georganiseerd in Hotel Zuiderduin, dan is wel degelijk in te schatten hoeveel iets dergelijks gaat kosten. Bovendien heeft het college in een eerder stadium, in januari, wel degelijk een begroting gemaakt die aanzienlijk ruimer was dan het bedrag dat uiteindelijk is gevoteerd door de raad. Niet 200.000 euro zoals het college wilde, maar 100.000 euro. Hierin stonden de kosten van de conferentie al genoemd. Dit is maar één voorbeeld van de manier waarop het college zich er wel erg gemakkelijk op beroept op de nieuwe aanpak om te camoufleren, naar onze mening, dat er simpelweg sprake is geweest van gebrekkige financiële controle. En wij dringen er daarom ook op aan om duidelijk uitspraken te maken over de maatregelen die worden genomen om iets dergelijks in de toekomst te voorkomen. Die dienen betrekking te hebben op de interne procedures. En wij denken dat met de gevolgen van de economische crisis die er in het verschiet liggen, we het ons niet kunnen permitteren dat er op zo'n belangrijke portefeuille een gebrek aan sturing is. En we horen graag van de portefeuillehouder of hij bereid is de raad op korte termijn te informeren over de maatregelen die er genomen worden.
Prima. Ik kijk even naar de overige raadsleden of er nog een aanvullende vraag is naar aanleiding van het verhaal van meneer Hietbrink. Dat de wethouder dat in één keer kan meenemen. Meneer Groot, meneer Van der Leij, meneer Menendorp nog vragen? Nee. U zit nu weer. Oké. Ja, het verschilt steeds wie ik voor gemeentebelangen heb in de commissie.
Excuses, voorzitter, hiervoor. Maar jullie, voor de stoelendans.
Jullie wisselen steeds per nee. Onderwerp, lijkt het. Dat mag, maar goed, blijf dan ook aan die kant zitten.
Ik ga daar zitten.
Ja, goed. Ik ga eerst naar Van der Leij.
Ja, de woorden van de heer Hietbrink, daar zit een hoop waarheid in. Dus ik denk dat, maar goed, hij geeft ook aan dat er Hij vraagt om verbetermaatregelen. En wat wij nog zouden college willen vragen, het is natuurlijk een uniek karakter geweest, of een uniek iets geweest. En heeft het college onderzocht of er ook mogelijkheden waren om hier een bijdrage van hetzij het ministerie van Landbouw, hetzij de provincie te krijgen. Misschien zelfs achteraf, dat is misschien wat lastiger. Maar
een subsidie.
Een subsidie. En daarnaast zouden wij, om vooruit te lopen, zouden wij willen pleiten. Dat heeft te maken met het landschapsakkoord, misschien straks met de uitkomst van de landschapsconferentie. Of ja, de uitkomst van de landschapsconferentie, niet zozeer de structuurvisie, om die aan te bieden aan zowel het college van de Deputeerde Staten als aan de minister van Landbouw. Want er zijn allerlei nota's, rijks- en provinciale nota's, die met name over landschap gaan en waar ook geld achter zit. Dus ik zou het college ervoor willen pleiten dat we actief die twee partijen informeren over onze resultaten tot nu toe, onze successen die we daarin hebben. En kijken of we dus als het ware al een voormelding doen van straks als we naar een lob gaan, dat we proberen op het voortouw te zitten wat betreft projecten. Dat we een deel van de kosten die we nu investeren, misschien nu niet terugkrijgen, straks wel kunnen genereren uit mooie projecten die we gaan maken.
Dank u wel. Dan mevrouw Luttek-Zwart.
Ja, dank u wel. Wij hebben ook in het stuk natuurlijk geconstateerd dat er wordt aangegeven dat het heel moeilijk te prognosticeren is. Nou, het is een nieuw traject, dat hebben we begrepen. Maar wij denken dat er toch wel enigszins richting aangegeven had kunnen worden, wat de kosten hadden kunnen zijn. Dat wordt meestal besproken met een aanbesteding. En ik wil eigenlijk verwijzen naar het rapport van de Rekenkamercommissie die we gepresenteerd hebben gekregen op 13 oktober. Daarin staat eigenlijk heel duidelijk geformuleerd wat tot nu toe de aandachtspunten zijn en de zwakke schakels. En daar staan ook hele goede aanbevelingen. Nou, die zijn recent gepresenteerd. En we hebben ook al aangegeven eerder in de algemene beschouwing dat het voor gemeentebelang heel belangrijk is, zijn de kosten die gemaakt worden realistisch ten opzichte van de resultaten die er geboekt zijn. En over dit onderwerp nu, we zitten natuurlijk midden in het proces, over het onderwerp structuurvisie bergen landelijk gebied, kunnen we het nog wat moeilijk beoordelen omdat alle resultaten natuurlijk nog gepresenteerd gaan worden. En we zijn er natuurlijk ontzettend benieuwd naar. Maar een evaluatie is dus, in de evaluatiefase zal natuurlijk die verhouding, die balans heel duidelijk naar voren moeten komen. Is dit alles het waard geweest? Dus dat even voor deze
dank u wel
termijn.
Meneer Van der Hoek en daarna ga ik naar de overkant, meneer Groot.
Ja, ik heb één opmerking opgeschreven hier. Dat is ongelooflijk. Wat een kostenstijging. Daar wil ik maar.
Dank u wel. Meneer Groot.
Ja, ik denk dat er is al veel over tafel gegaan. En ik denk dat er dan ook veel beantwoord moet worden. Toch hebben wij geprobeerd om er nog op een wat concretere manier naar te kijken. Er zijn volgens ons drie componenten in dit verhaal, waarvan component 1 genoemd kan worden het inhuren van externe. Nou, daar hebben we een inkoopbeleid voor. Dus op het moment dat dat niet voldoet aan de begroting, dan kan er meteen een signaal komen. Laten we daar niet langer over discussiëren. Dat kan op het moment dat de begroting en de offerte niet met elkaar in overeenstemming zijn, dan kan dat signaal naar de raad komen. Daar vraagt de raad ook om, dat is ook de functie van de raad om dat soort zaken mee te nemen. De tweede component is dat je het doen in locaties van derden. Ook daar is een aanbestedingstraject, daar worden ook offertes gevraagd. Dus ook dat component kan op het moment dat de offerte op tafel ligt gecommuniceerd worden met de raad. Het derde component is wat moeilijker. Welke arbeid moet je zelf als organisatie in zo'n project stoppen? En dat is hiervoor ook al naar voren gebracht. En hoe kan je er dan later meten of het een in verhouding is met het ander? Maar wat ik het ergste vind is eigenlijk, of het ergste, het is gebeurd, je moet ervan leren. Maar hoe belangrijk vindt het college en de organisatie dat de raad op tijd die signalen krijgt?
En dan niet omdat het nu ja, wat lang in de tijd gegaan is, maar hoe vinden we met elkaar dat we wat dat betreft met elkaar om moeten gaan? Dat is dan de centrale vraag daarin.
Goed. Woord is aan meneer Stam.
Ja. Dank u wel. Allereerst het volgende agendapunt, dat doen we donderdag. En ik moet zeggen, ik baal een beetje dat ik er niet bij kan zijn. Ik heb donderdagavond een bijeenkomst in Egmond aan Zee over parkeren. En daar verwacht ik weer tientallen mensen. Dat zijn discussieavond in het kader van ontwerp en ontwerp. Dat betekent ook dat ik zeg maar bij de presentatie van de van onze stedenbouwkundige landschapsarchitecten er niet bij kan zijn om met u daar zeg maar, over te praten welke kant op gaat. Maar goed, so be it. Ik snap overigens wel dat we vanavond niet kunnen doen. De vraag van overschrijding. Ja, ongelooflijk, meneer Van der Hoek. U slaat de spijker op zijn kop. Het is ook ongelooflijk dat het zo gegaan is. We kunnen ook terug redeneren hoe het ontstaan is. En ik vind de vraag van de heer Hiedbrink ook het meest relevant. Van hoe zorg je nou dat het niet nog een keer voorkomt? De situatie was dat we door de zeg maar, stand van zaken die we hadden in januari, februari, maart, met de besluitvorming die we daar met elkaar over gehad hebben, zelf moesten gaan zoeken naar de invulling van hoe gaan we nou dat participatietraject exact doen. Het balletje is een beetje heen en weer gerold tussen zeg maar, u als raad en ons als college. Hoe pakken we dat nou aan? En dat leidde ertoe dat ons traject onvoldoende scherp geformuleerd was. Dat ligt dus bij ons. Nee, dat zeg ik zoals het is. En we zijn toen op een gegeven moment werkende weg aan de gang gegaan. En dat is dus eigenlijk gewoon het slechtste wat je kan doen. Werkende weg met zo'n traject aan de gang gaan. Want daarmee laat je zeg maar de kosten ook zichzelf ontwikkelen. En dat is fout gegaan. Ik bedoel, ik kan op mijn kop gaan staan en ik kan mooie verhalen bedenken. We kunnen het, zoals het in het memo staat, zeggen van het was moeilijk in te schatten. Dat was ook zo. Maar werkende weg een project vormgeven is, dat kan wel op gebied van inhoud, maar kan niet op gebied van organisatie. Nou, dat is gebeurd. Daar hebben we geïnterveneerd. Op een gegeven moment was het ook voor ons niet duidelijk. En toen hebben we er een heel concreet plan van aanpak van gemaakt. En dat plan van aanpak liet zich dus toen ook financieel vertalen. Toen hebben we, daarin hebben we, dat was ook een beetje de vraag van de heer Groot, toen hebben we ook gezegd, we trekken meer dingen naar onszelf toe. In het werkende wegdeel zaten we vooral dat de externen daar ons echt op weg hielpen. Dat was ook in die fase goed, zeg ik jullie heel eerlijk. Want de structuur van landschapsakkoord, structuurvisie, inclusief landschapsconferentie en landschapsontwikkelingsplan, dat was voor onszelf ook niet helemaal duidelijk. Het waren eilandjes. Nou, in dat werkende wegdeel kwamen we erachter dat er ontzettend veel dwarsverbanden tussen zaten. Toen we die structuur scherper hadden gekregen, waren we ook beter in staat om het project te gaan ramen. Nou, daar kwam dit uit, dus schrokken we ons wild. Dan ga je ook zitten van, ja, wat doen we hiermee? Dan is ook een overweging bij ons intern van, doen we dit wel? Gaan we hiermee door? Gaan we om een extra budget naar de raad? Of gaan we zelf anders prioriteiten stellen waarmee we dan toch tot dekking komen? En wij hebben voor het laatste gekozen. Ja, u kunt ook zien in het stuk dat wij zeg maar, met verschuiving in het budget binnen de programma's gewoon het zelf weten dekken. En we hebben ook werk als het ware vooruit geschoven.
Mag ik even kort interpreteren, voorzitter? Want dat is een vrij cruciaal punt volgens mij. Je maakt een afweging op een bepaald moment. Je weet dan dat je gaat overschrijden op het budget dat door de raad beschikbaar is gesteld. En dan ga je dus budget ergens anders vandaan halen uit de organisatie. En dan vraag ik me toch af waarom de keuze wordt gemaakt om niet op dat moment naar de raad te komen. Te zeggen van nou ja, luister eens. Als we het gaan doen op de manier die we nu in ons hoofd hebben, dan gaat het zoveel geld kosten. Want dan had de afweging bij de raad gelegen of we dat geld voor dat traject beschikbaar hadden willen stellen. En nu worden we achteraf geïnformeerd over het feit dat de wethouder heeft besloten dat het traject op die manier ingevuld zou moeten worden.
Het college. En laat ik ook duidelijk zijn over het feit dat dat ook binnen onze bevoegdheid past. Want we zitten binnen hetzelfde programma met verschuivingen. Dus we hebben ervoor gekozen, daar kunt u zeg maar uw oordeel over hebben, om zeg maar eigenlijk op basis van het, de gekozen route zelf onze vuile was op te knappen. We hebben een ander project, om een heel concreet voorbeeld te noemen, hebben we vooruitgeschoven hierover. Nou, ja, dat is een keuze die we als college mogen maken en hebben we ook als zodanig gedaan. Laat ik het zo tegen u zeggen. Want ik wil daar ook niet zeg maar heel erg politiek principieel over. Ik denk dat wij er slim aan gedaan hadden. U, zeg maar, toen ons die kennis was, dat was aan mijn hoofd zat dat zeg maar rond begin augustus. Toen hadden we scherp van welke kant het op ging. Maar als ik dan een moment noem, dan kunt u ook afleiden van dat we toen ook al vrij van in het traject zaten. Dat we die keuze toen ook moesten maken als college. Maar als wij u op dat moment hadden laten zien van zo zit het, nou, dan hadden we u zeg maar, meer in die kostenoverschrijding kunnen meenemen. Wij hebben er toen voor gekozen om zeg maar te kijken van hoe kunnen we dat dan afdekken met elkaar. Wat u aangeeft...
Ja, toch nog even terug hoor, want u zegt nou dat is een collegebevoegdheid en ik dek het, het is gedekt uit hetzelfde programma. Dat is volgens mij niet helemaal waar. Er is een budget bijgezet voor wijkgericht werken. Er is een budget bijgezet uit een potje communicatie. Dat is volgens mij niet hetzelfde programma als waar structuurvisie landelijk gebied uit wordt betaald. Dus... toch nog een keer de vraag, als je constateert dat het fout is gegaan, zoals u zegt, waarom dan niet op dat moment de raad informeren? Ik kan me dat voorstellen, omdat de discussie over de financiën namelijk al een keer gevoerd was in de raad. En toen heeft u te horen gekregen van de raad, u wil 2 ton, dat vinden we te veel. U krijgt maar 1 ton van ons. Ik krijg nu toch sterk de indruk dat we nu worden geïnformeerd, omdat anders... daar een hele moeilijke politieke discussie op had gevoerd.
U wordt nu niet geïnformeerd, u bent in september geïnformeerd. Want toen hebben we het memo aan u verstuurd, dat was voor de conferentie. Dat was ook een bewuste keuze van het college om dat op dat moment te doen. Toen hadden we het ook op orde met elkaar. Dus het is niet zo dat u helemaal achteraf geïnformeerd bent. Dat scheelt nogal in de perceptie, lijkt me.
Maar het was wel ruim na de discussie over die 2 ton of 1 ton.
Dat is waar, maar ik heb u net aangegeven op welk moment wij de scherpte kregen van wat er aan de hand was met het budget. Dat was ook ruim na die discussie en we zaten in mijn ogen toch vrij dicht. Ook gezien de strategie die wij als college erop gezet hadden, hoe willen we ermee omgaan, vrij dicht op de constatering van dat gat. Ik ben het overigens niet eens met uw zeg maar het feit... dat uitname uit budget wijkgericht werken en communicatie, dat niet zeg maar volgens de regels zou zijn. Het is heel nadrukkelijk zo dat ook de wijkverenigingen hebben een plek gekregen in dit proces. En met name ook de communicatie heeft nogal een stevige plek gekregen in het proces. Met name in de zeg maar... de productenhoek hebben we gekeken van bij communicatie, hoe zit dat? En dat waren communicatieve producten, dus dat valt precies binnen het programma. Dus dat verschil ik met u over van mening. Het verhaal rond de aanbesteding waar terecht op gewezen wordt, vanuit de Rekenkamercommissie en de heer Groot wijst er ook op, wanneer ga je met je externe ga je aan de gang. Dat heeft met name gespeeld bij de inhuur van de stedenbouwkundigen. Dat was het ingewikkelde, ook omdat we stedenbouwkundigen zochten die zich konden vereenzelvigen met het proces wat we hadden ingestoken. Dat was een ingewikkelde en dat heeft ook geleid tot stevige onderhandelingen met de stedenbouwkundigen. De aanbesteding is volgens de regels gegaan. Hè, maar we hebben ook in de aanbestedingsregels dat je soms op basis van inhoudelijke gronden zeg maar, kan kiezen voor 1 partij. Nou, dat is hier niet gebeurd hoor. We hadden meerdere partijen, maar we hebben daarbij een inhoudelijke afweging gemaakt. Wie kan dit traject straks dit voor ons gaan formuleren? Als je nou terugkijkt, de heer Hiebrink die vroeg om een toezegging. Hè, want dat, ik denk dat, dat als je naar de toekomst kijkt, dat het slimste is. Wat wij nu doen, is zeg maar het projectbeheer, want dit is in wezen een groot project, veel scherper budgetteren. Van elk project worden nu projectplannen gemaakt. En inclusief budget wordt voorgelegd ook in het college en wordt gestuurd op de beheersing daarvan. Kunnen u daar best zeg maar dat op papier zetten en u dat laten zien aan de hand van een aantal van die dingen die we hebben. En ik wil niet alles erbij halen, maar het staat een beetje tussen de regels door in dit stuk. En in een van de eerdere versies stond het uitgebreider. Wat hierin ook een rol mee heeft gespeeld is ook zeg maar, het leerproces in onze organisatie. Hoe ga je zeg maar, met zulke processen om? Het leerproces zowel beleidsinhoudelijk als het leerproces qua management aangelegenheden. Hoe beheers je zo'n project? Nou, die zaten hier ook oorspronkelijk in en die hebben hier ook natuurlijk een rol bij gespeeld. En daar hebben we van geleerd. Dus Hiebrink, als u zegt van geef mij dan dat inzicht hoe jullie dat nu doen, zodat deze fouten niet nog een keer voor kunnen stomen, dan kunt u van mij die toezegging krijgen en dan zetten we dat op een mooi vel papier. De discussie, en ik zit te aarzelen of ik deze woorden zal zeggen, omdat ik daarmee weer de discussie ook weer losmaak. De discussie van wanneer informeer je de raad hierover, die hebben we intern ook gevoerd natuurlijk. En ik heb net al aangegeven in het eerste deel van beantwoording dat je ook had kunnen zeggen, weet je wat we doen? We hebben nu het project scherp gekregen, we zien dat we niet binnen het budget aan de gang kunnen. We melden dat aan de raad en dan hadden we dat dus, zeg maar, dat zeg ik aan mijn hoofd hoor, zeg maar in de periode, ik kijk even naar de ondersteuning, rond augustus, begin augustus gedaan. Toen was dat scherp. Wij hebben ervoor gekozen om het aan de raad te melden op het moment dat we ook het probleem als het ware hadden opgelost. En ik kan zeg maar, meedenken in de route die met name de heer Hiebrink net bij een interruptie aangaf. Van ja jeetje zeg, je hebt wel een discussie gevoerd met de raad over het budgetbeheersing. En overigens was het een ton geworden en we hebben er bij de voorjaarsnood nog 50.000 extra bij geraamd. Dus dan is het niet drie keer zoveel wat we u laten zien. Maar goed, dat maakt het is 120.000 extra. Wat? Ja, dat klopt.
Langzaam tot een afronding te gaan, want er zijn nog twee andere vraagstellen.
Ja, volgens mij heb ik de grootste opmerkingen gehad.
Prima, dank u wel.
Ik kijk even nog. Evaluatieopmerking. Dat vind ik een hele belangrijke. Ik denk dat het goed is, maar dat is een. Ik zit wel te aarzelen hoe we dat in de tijd moeten plaatsen en dat we een evaluatie van het hele proces en heeft dat geleid tot het rendement wat je wil hebben, dat we die moeten doen. Alleen moeten we dat nu niet doen, want niet nu doen, want we zitten nog midden in het proces. En dat proces dat heeft zijn eerste relatief eindstop in de raad van februari. Als we het plan in de raad bespreken en voor de inspraak neerleggen. Nou, wellicht dan moet je zeggen van op dat moment, daarna gaan we het evalueren, waarbij we ook dan de duidelijke gegevens over die kostenoverschrijding geven. Het rendement is dan een moeilijke vraag. Dat zeg ik je heel eerlijk. Want dat. Ik brul al door naar de medewerkers die ermee bezig zijn. Het moet een boekje worden, maar dat draagvlak speelt daarbij ook een rol natuurlijk. En dat is moeilijker meetbaar in dit verhaal. Dat is het ingewikkelde.
Dank u wel, meneer Groot. En daarna mevrouw Luttig-Zwart.
Ja, toch nog eigenlijk even terug op het begin van uw beantwoording. U zegt het college kan schuiven met die budgetten. Daar heb ik dan toch mijn bedenkingen bij. In juni 2009 hebben we een raadsvoorstel genomen met elkaar, voortkomend uit de commissie van onderzoek, waar we met elkaar het volgende afgesproken hebben, als ik goed citeer. Het college mag schuiven met budgetten binnen het programma ten aanzien van de begrotingsposten, maar niet met projecten. We hebben heel nadrukkelijk gezegd dat projecten een eigen leven leiden in de budgettering. Dus ik wil hier nu niet zeggen van dat alles zoals gegaan is niet had moeten gebeuren. Begrijp me goed. Alleen we moeten wel zuiver houden wat we met elkaar afspreken. En hoe die besluiten dan in de praktijk uitwerken. Dus voor de vrijhouder, kijk daar nog eens heel nadrukkelijk naar of dit nu niet precies volledig in strijd is met wat we vanuit de commissie voor onderzoek, waarin we toch met z'n allen proberen om de zaak zo duidelijk mogelijk te krijgen, hebben besloten.
Dus helder, meneer Stam gaat direct reageren, dan ga ik naar mevrouw Luttek.
Ja, ik wil toch even een paar... Oh, sorry.
Meneer Stam wil nog even direct reageren op meneer Groot en daarna krijgt u direct het woord.
Ik heb niet scherp projecten buiten de regel vallen van schuiven binnen een programma. Dat zit in ieder geval niet in mijn perceptie. Maar misschien is het goed dat we hebben volgens mij binnen zeer afzienbare tijd overleg met de commissie van onderzoek, dat we daar even met elkaar over praten. Ik heb dat niet zo scherp als u dat aangeeft. Ja, we kijken het even naar.
Wordt meegenomen door de portefeuillehouder, mevrouw Luttek.
Ja, ik wil toch eventjes terug nog op dat rapport van de Rekenkamercommissie komen. Daar staat ook in de conclusies uit de ambtelijke gesprekken hebben wij begrepen dat diensten die betrekking hebben op inhuur van externe veelal niet volgens het vastgestelde beleid verlopen. Dit roept twijfel op of er voldoende gestuurd wordt op de doelmatigheid van externe inhuur. En er wordt ook geconcludeerd met het vaststellen van de strekking van het inkoopbeleid is niet expliciet duidelijk welk mandaat het college heeft gekregen van de raad. Ook zijn er geen afspraken gemaakt door het college over een actieve informatie of die een actieve informatieplicht heeft naar de raad wanneer het college substantieel afwijkt van het beleid. Nou, daarmee raken ze natuurlijk de spijker op de kop, denk ik. En vervolgens worden dus ook heel duidelijk aanbevelingen gedaan dat ook in raadsbesluiten moeten er een aantal zaken ter besluitvorming altijd worden voorgelegd, zoals een voorbereidingskrediet, projectbegeleidingskosten en een heel duidelijk beschreven programma van eisen. Dus ik denk van, ja, dit rapport ligt er met hele duidelijke sturing van ga alsjeblieft daarmee aan de slag. Misschien heeft het ook nog met de cultuuromslag te maken waar ik 4 jaar terug al om gesmeed heb van help, laten we proberen een andere denkwijze te creëren. Maar dat is een hele zware opdracht geworden, maar ik denk dat hier in dit rapport echt heel duidelijk geformuleerd staat van wat er moet gebeuren. En ik weet niet in hoeverre dit al in geïmplementeerd wordt of is, want als hier meteen aan de slag wordt gegaan, dan denk ik dat een heleboel leed voorkomen kan worden.
Woord is aan de portefeuillehouder en dan wil ik langzaam naar een afronding. Meneer Van der Leij dan, en dan gaan we eventjes een procesvoorstel met elkaar bespreken hoe we verder omgaan met dit memo. Meneer Stam.
Ik heb in mijn beantwoording in eerste termijn aangegeven dat wij werkende weg met de externe over het proces aan de gang gegaan zijn, hè, mevrouw Luttek. En dat zou je onder het eerste wat u noemt, die doelmatigheid van inhuur kunnen en de twijfels aan kunnen scharen. Daar zie ik een inhoudelijke connectie zie ik daarin. Op het moment dat de opdrachtformulering heel duidelijk is, dan is een werkende wegsituatie met procesbegeleiders is veel, veel scherper. Nou, dat klopt. Uw tweede opmerking, daar ben ik het eigenlijk niet zo erg mee eens. Binnen de huidige aanbestedingsregeling, zoals die beleidsmatig is vastgelegd, en niet bij verordening hoor, dat klopt, kunnen wij als college handelingen verrichten. En die zijn ook expliciet in het beleid geformuleerd. Nogmaals, niet in verordening, hè, dat die toezegging hebben we gedaan, heeft de burgemeester gedaan bij de laatste raadsvergadering, als ik het goed heb, dat die verordening gemaakt wordt. Maar daarbinnen kunnen wij dus zulke dingen doen, binnen het nu geformuleerde beleid. Het is niet zo, maar dan gaan we het eigenlijk niet meer over dit punt hebben, maar over aanbesteding hebben, dat wij geen beleid hebben. Wij hebben een heel duidelijk en scherp beleid, wat in de vorige raadsperiode is geformuleerd, en binnen die beleidskaders blijven wij. Dus
Of wij buiten het mandaat van de raad gegaan zijn, dat wil ik eigenlijk met deze aanbesteding wil ik eigenlijk ontkennen. Voor zover mijn informatie strekt. En eigenlijk weet ik dat vrij zeker. Wat wel zo is, en dat hebben we, dat liep wat onduidelijk in de discussies onder het aanbestedingsbeleid, dat wij aan de slag gaan met de aanbestedingen zoals de rekenkamer die geformuleerd hebben, wat we zullen concretiseren met het opstellen van een verordening. Want dan wordt scherp van hoe het gaat. En die toezegging heeft u tijdens de raadsvergadering gekregen. En die opmerking over de cultuuromslag. Wat je nu ziet is dat we hebben die reorganisatie gehad, die is ingevoerd, dat is de structuurdiscussie, daar hebben we een hoop gedoe en gepraat over gehad in de organisatie en nu zitten we middenin het neerzetten van die cultuuromslag. Een van de dingen die daarbij plaatsvindt, is wat ik net heb toegezegd aan de heer Hietbrink, is van het scherp formuleren van projectopdrachten, opdrachtgeverschap en hoe dat eruit ziet. Nou, dat gebeurt nu. Als het niet gebeurt, dan wordt degene die dat niet laat gebeuren driftig maar duidelijk verzocht dat wel te doen. Dat loopt en dat heb ik een toezegging over gedaan dat u daar informatie over krijgt van ons. Of dat de totale cultuuromslag is binnen de organisatie, ja, dat is wat ingewikkelder natuurlijk. Maar dat element van verzakelijking is nadrukkelijk speelt op dit moment.
Goed, dank u wel. Tot slot, meneer Van der Leij, en dan even het procesvoorstel, hoe verder.
Nee, ik had nog een kleine opmerking te weten, maar ik dacht dat de wethouder zelf ermee zou komen, want in het memo staat dat deze kosten die nu opgevoerd zijn tot stap 1 en 2 zijn. Onderaan bladzij 3 en bladzij 4 staat dat er nog extra kosten komen, die volgens mij te lasten komen in 2009. Daar wordt nog een begroting voor opgesteld. Zoals bovenaan bladzij 3 staat, of 4 staat. Dus ik had verwacht dat hij dat ook in de beantwoording zou komen, dat we die binnenkort krijgen. En een deel van de kosten staat in het stuk gaan naar 2010. Maar er komt nog wat aan in 2009. Dus mijn vraag was, is dat inzichtelijk? Kom daar nou op tijd mee?
Ja, een deel van die kosten liggen ook, zeg maar, in de afspraken die we nu samen met de raad maken over dat deel van het traject. En zodra we dat scherp hebben, zullen we dat laten zien. Ja, ja.
Dank u wel. Ik ga afronden. Ik wil even, het is een memo. Het komt als zodanig niet als onderwerp op de raadsagenda. Ik kijk toch even naar de raad en specifiek naar meneer Hietbrink. Wilt u nog iets met dit memo doen? Is dit ter kennisname of zegt u van dit wil ik politicaliseren?
Nou, ik hoop dat u begrijpt dat ik daar eerst... Dat ik daar eerst ook even met mijn fractie over wil overleggen. Ik heb een toezegging gehoord van de wethouder en ik zal met mijn fractiegenoot overleggen of we daar genoegen mee nemen of dat we nog iets anders ermee kunnen doen. En dan zou het bijvoorbeeld kunnen zijn, om het maar expliciet te noemen, dat we een interpellatiedebat aanvragen bij de volgende raadsvergadering. Dat is dan volgens mij een mogelijke weg. Maar dat kondigen we op tijd aan bij de Griffie en dat hoort de wethouder dan ook.
Prima, dank u wel. Dan sluit ik hiermee de vergadering. Wens ik u allen wel thuis ook aan de ambtelijke organisatie. En tot de volgende keer.